Broeders en zusters, wil beginnen met u te lezen een merkwaardige uitspraak uit 2 Petrus 1. Daar staat in vers 19. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En dan ben ik geneigd meteen te lezen. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Maar laat ik dat nog maar even buiten beschouwing laten. Daar ging het me niet om. Waar het me wel om gaat, is dat de schrift uitdrukkelijk zegt, hier in 2 Petrus 1, dat het profetisch woord, punt 1, zeer vast is. En dat het dat wij wel doen, wordt tot de gelovigen in het algemeen gezegd vanzelfsprekend, dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. En wanneer wij daarop acht geven, dan staat erbij dat we dan één ding eerst moeten weten, want zo staat het er. Dat namelijk geen profetie is van eigen uitlegging. En daarna wordt ook gezegd waarom niet. Dat is namelijk zo omdat de profetie niet is voortgebracht door de wil van een mens, een willekeurig mens. Mens in het enkelvoud, hè? Niet door de wil eens mensen. Het gaat om één mens, niet door de wil van een mens in het algemeen. Maar er wordt gezegd dat mensen, profeten dus in de praktijk, mensen, verschillende mensen dus, en dus verschillende profeten, gesproken hebben van Gods wegen. Dat wil zeggen, zij hebben het woord Gods voortgebracht. En het hele punt, dus de hele gedachte die daar ongetwijfeld mee naar voren gebracht wordt, ongetwijfeld mijnerzijds in ieder geval, is dat men dan ook niet alleen het profetisch woord, maar zelfs heel de Bijbel moet beschouwen als één geheel. Bij andere gelegenheden heb ik daar ook al dikwijls op gewezen. Men zou de hele Bijbel moeten beschouwen als één geheel. Dat schrijft de apostel Paulus aan Timotheus bijvoorbeeld. Heel de schrift, enkelvoud, het is er maar één. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot het een en ander, zal ik maar zeggen, tot onderwijs of hoe het daar maar heten mag. Maar Petrus doet een gelijksoortige uitspraak en in bijzonder in verband met de profetie, namelijk dat het profetisch woord inderdaad een enkelvoud is, niet profetische woorden. Net als heel de schrift in de brief aan Timotheus, enkelvoud, is één geheel. En het is één geheel omdat het niet door mensen is voortgebracht, maar door God zelf. En de gedachte die erachter steekt is inderdaad dat al wat God geopenbaard heeft, zouden wij moeten tot ons nemen, moeten bestuderen. En in de praktijk betekent dat dus gewoon vergelijken, want daar komt het in de praktijk op neer. En het bijzondere van niet alleen de hele Bijbel, maar ook in het bijzonder van het profetisch woord, is dat men de verschillende profetieën, zoals wij ze in de Bijbel, in de schrift kennen, dat wij die verschillende profetieën ook met elkaar zouden vergelijken. En, maar dat is mijn mening nu, wat er nou volgt. Mijns inziens is dan het profetisch woord in het algemeen inderdaad zeer vast. En nou zeg ik het niet omdat het in 2 Petrus 1 staat, maar omdat ik dat ook zo ervaar. Dat is ook zo. Dat meen ik ook van ganser harte. Namelijk dat als men zich houdt aan dat principe wat de apostel Petrus daar naar voren brengt, een principe wat we trouwens met heel de schrift zouden moeten hanteren. Wanneer wij dus profetieën met elkaar vergelijken en in het licht van elkaar lezen, zal ik maar zeggen, dan blijkt het profetisch woord inderdaad zeer vast te zijn. En dat is een belangrijke uitspraak van de apostel Petrus, omdat de meeste van ons langzamerhand heus wel weten dat misschien het profetisch woord dan zeer vast is, want dat staat nu eenmaal in de Bijbel, maar dat aan de andere kant de verklaring van het profetisch woord bepaald niet zeer vast is. En daarmee denk ik een open deur in te trappen. Zo ligt dat gewoon. Er zijn zoveel verschillende meningen en opvattingen in de loop der eeuwen over het profetisch woord naar voren gebracht, dat men in meer recentere tijden ook inderdaad de moed verloren heeft sowieso om het profetisch woord te bestuderen. En dat zeg ik niet over u vanzelfsprekend, maar ik zeg dat zo in het algemeen. De meerderheid van het zogeheten christendom is er totaal niet in geïnteresseerd en houdt zich ook niet mee bezig. En een van de argumentaties daarvoor is onder andere deze, namelijk je kunt er toch alle kanten mee op. Het is toch onduidelijk, je kunt er niks mee enzovoorts. En we zullen wel zien wat de toekomst brengen mogen. En dan past er natuurlijk een vroom lied bij, hè? Wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid des Heren hand, dus verkeerd gaat het toch niet. En daarom hoeven wij niet te weten. Het klinkt mooi, maar het is natuurlijk onbijbels. Wat de Bijbel zelf zegt, is dat het profetisch woord zeer vast is en dat wij wel doen wanneer wij daarop acht geven. Maar de eerste waarschuwing die de apostel Petrus erbij geeft, is dat men dus met een ingeburgerde term schrift met schrift zou vergelijken. Dat men niet profetie voor profetie vanuit zichzelf zou verklaren. De profetie verklaart zichzelf namelijk niet. De ene profetie verklaart en verheldert uiteraard de ander. En zo is het ook met alle andere Bijbelse waarheid. De ene brief, zal ik maar zeggen, verklaart ook de ander. Zo is het nou eenmaal. Het vult elkaar aan, het bevestigt elkaar. En wat in de ene schriftgedeelte ontbreekt, dat vinden we in de andere weer terug. Enzovoort. Zo is het nou eenmaal. En dat leek me een waardige inleiding tot ons onderwerp. Daar heb ik u van tevoren wat gewaarschuwd. Wij moeten geacht worden op grond van de profetieën tot zekere, tot vaststaande opvattingen te komen. Tot zekerheid moeten wij kunnen komen aangaande dat wat de schrift ons leert aangaande de toekomst. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle details daarvan even duidelijk zouden moeten zijn. Maar het zal toch wel duidelijk zijn dat dan in elk geval de hoofdlijnen van wat geprofeteerd is, dat die duidelijk zouden moeten zijn. Nou goed. Met deze woorden ben ik inmiddels terecht in 1 Thessalonicense 5. En terwijl u het opzoekt, zeg ik u vast dat het verbazend moeilijk is om in anderhalf uur maximaal voldoende schriftplaatsen en profetieën met elkaar te vergelijken om tot zekere en vaststaande opvattingen te komen. Dus ik moet van nood het wel betrekkelijk kort... Nou ja, goed, dat zullen we dan wel zien. Ik blijf erbij dat het al gauw aan tijd ontbreekt. En laat ik er dan nog wat bij zeggen. Ik ben ook van mening dat het simpelweg verwijzen naar schriftplaatsen enzovoorts in de praktijk absoluut onvoldoende is. Omdat men dan het gewicht van de argumentatie bepaald niet overgedragen krijgt. Ik ben van mening dat men al die schriftplaatsen die op bepaalde thema's betrekking hebben, dat men al die schriftplaatsen met de nadruk op al ook inderdaad zou moeten, op zijn minst moeten lezen en in zich zou moeten opnemen om tot een afweging en tot een eerlijke vergelijking te komen. U weet hoe makkelijk het is, neem ik aan, u weet hoe makkelijk het is om twee schriftplaatsen uit hun verband te halen en naast elkaar te zetten en dan te zeggen dat ze over hetzelfde gaan of zo. Dat is algemene gewoonte. Schriftplaatsen uit de Bijbel halen en zeggen, zie je wel, de schrift zegt de verborgenheden zijn voor de Heer onze God, dus je mag er niet naar vragen. Ik noem maar wat, hè. Toch? En zo zijn er nog wel enige schriftplaatsen die uit de verband gebruikt worden. Want wat geen oog heeft gezien, heb je de tweede plaats, die vergelijken we dan, heb ik uit een bekend christelijk tijdschrift, waarvan ik de naam maar niet zal noemen, die zetten die twee schriftplaatsen naast elkaar. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, uit Deuteronomium 29. En de andere was, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En de conclusie uit beide teksten en de vergelijking van beide teksten was, dat we dus een heleboel dingen niet konden weten. En er beter ook maar niet naar konden vragen. Het waren trouwens vragen over de wederkomst van Christus. Nou, ik me de dingen herinner. Maar wat men dan niet leest is, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar er staat achter, doch de geopenbaarde zijn voor onze kinderen, zodat er verschil gemaakt wordt tussen verborgene dingen die alleen bij de Heer bekend zijn, en andere dingen die alleen aan ons en onze kinderen, maar dat was Israël, geopenbaard zijn. En de andere tekst uit 1 Korinthe 2, die zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, uit Jesaja geciteerd, hè. En wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En het volgende vers zegt, doch God heeft het ons geopenbaard. Zodat de tekst, in ieder geval de laatste, precies het tegenovergestelde leert van de conclusie die in dat tijdschrift genoemd werd. Men kan het juist wel weten. Men zou het moeten weten. En als men niet weet, dan staat daar in datzelfde schriftgedeelte, zijn niet mijn woorden, staat in hetzelfde schriftgedeelte van 1 Korinthe 2, staat dat het komt omdat men een vleeselijk christen is. Lees het maar na, zijn niet mijn woorden, staat daar. Ik kan nog andere excuses bedenken waarom we de dingen niet weten. Maar daar staat dat het komt omdat de natuurlijke mens, de vleeselijke, de zielijke mens nou eenmaal de dingen die des geestes God zijn niet ontvangt. En hij begrijpt ze niet en hij verstaat ze niet en hij kan ze ook niet verstaan. Dat is wat erachter staat. En dat is een eerlijke vergelijking als je het hele schriftgedeelte neemt. Maar goed, dat neemt een boel tijd, dat zult u begrijpen, dus ik moet het wel een beetje inperken. Dus ik neem de draad maar op in 1 Thessalonicense 5... Dat komt meteen ook binnenstormen daar, hoor. Daar staat namelijk... Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Van de tijden en de gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Waarom niet? Nou, zou misschien iemand zo zonder het volgende vers te lezen... Hè? Zonder het volgende vers te lezen denken. Dat is natuurlijk omdat in... Bijbel vast, hè? Omdat in Handelingen 1 staat... Dat de Heer zegt tot zijn discipelen, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar, nou ja, en dan komt er iets anders. Want dan vragen de discipelen, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan zegt de Heer, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. En Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft, van de tijden en de gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. En dan denk je, dat zijn twee versen die hetzelfde zeggen, maar het is niet waar. Ze zeggen het tegenovergestelde, want dit vers zegt erachteraan, want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Zodat wat aan de discipelen oorspronkelijk, voor de discipelen verborgen werd gehouden, in Handelingen 1, de tijden en de gelegenheden, volstrekt dezelfde uitdrukking, wat aan de discipelen werd verborgen gehouden, dat was hier aan de Thessalonicenzen al bekendgemaakt. En meer in het bijzonder, uiteraard door de apostel Paulus, want daar gaat het over. Dat is een belangrijk verschil. En hij zegt dus, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven van die tijden en de gelegenheden, want gij weet zelf zeer wel, heel goed, want het profetisch woord is zeer vast, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, let op dat er niet staat dat de Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht, want dat staat hier niet, dat staat weer ergens anders. In een totaal ander verband. Maar hier staat dat de dag des Heren al zo zal komen. Wel, hoe dan? Wel, gelijk een dief in de nacht. En als op een andere plaats die vergelijking ook gebruikt wordt, gelijk een dief in de nacht, dan wordt erbij gezegd wat de betekenis ervan is. Namelijk, men weet niet wanneer hij komt. Hij komt in het duister, men weet niet wanneer hij komt. En zo is het met de dag des Heren, die komt gelijk in de dief, een dief in de nacht. Maar... Daar staat, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Natuurlijk, dat is wat er staat hier in dit vers. Maar de volgende versen zeggen, vers 4 namelijk, maar gij broeders, tot wie vers 1 en 2 geschreven werd uiteraard, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Zodat het wel waar is dat de dag des Heren zal komen als dief in de nacht. Maar het wil nog niet zeggen dat voor ons, gelovigen van vandaag, die dag des Heren als een dief in de nacht komt. Dat kan namelijk niet, want wij zijn niet in de nacht. Want wij weten wel, is dan de consequentie, conclusie. Wij weten namelijk wel wanneer hij komt. En dan bedoel ik niet mee te zeggen dat wij een exacte datum daarvoor kunnen aangeven op onze kalenders. Dat is een ander verhaal. Maar... Wij weten wanneer hij komt, omdat er een bepaalde volgorde van gebeurtenissen gegeven wordt in de Bijbel. Een volgorde van gebeurtenissen die zich eerst moeten afspelen alvorens de Heer komt, eventueel. Of binnen het kader van 1 Thessalonicenzen 5, alvorens de dag des Heren komt. Maar die dag des Heren zal ons in ieder geval niet overkomen als dief in de nacht, staat er. Dat kan niet, want wij zijn niet in de nacht. En wat schreef Petrus ook alweer? Petrus schreef... We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En een paar woorden verder, in uw harten. Er staan een paar tussenzinnen tussen, maar daar ga ik nou niet op in. Maar in uw harten. Licht schijnt in onze harten. Nou, dat thema kennen we, want dat is het thema wat de apostel uitgebreid bespreekt in 2 Korinthe 4, onder andere, eigenlijk in 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4, waarin hij zegt dat God inderdaad met zijn licht geschenen heeft in onze harten, met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Wij wandelen niet in duisternis, wij zijn in het licht. Dat heb ik ook eens nagevraagd trouwens aan Johannes. Hè? Wij wandelen in het licht. Wij zijn niet der duisternis. Gij zijt allen kinderen des daags en kinderen des lichts en kinderen des daags. En nog een keer, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zodat die dag des Heren ons in ieder geval niet op die wijze zal overvallen. Vooropgesteld dat wij ook daadwerkelijk dat licht in onze harten toelaten. En vooropgesteld natuurlijk dat wij werkelijk acht geven op het profetisch woord. Opdat dat zeer vaste licht van het profetisch woord in onze harten zou schijnen. Zo zit het nou eenmaal. Maar in het licht van het profetisch woord is het zeker zo dat die dag des Heren ons niet zal overvallen. Ons niet, en ik moet er meteen bij zeggen, dat in een toekomende bedeling na de opname van de gemeente enzovoorts precies hetzelfde van toepassing is, want daar heeft men nog steeds precies hetzelfde profetisch woord dat nog steeds net zo vast is en wat nog steeds net zo veel licht geeft als in onze dagen. Neemt niet weg dat de meerderheid der mensheid en ook een meerderheid van Israël inderdaad de Bijbel in het algemeen niet kent, laat staan het profetisch woord. En er zeker geen moeite voor wil doen om schriftplaatsen en profetieën met elkaar te vergelijken. Maar goed, dat even terzijde dan. Dus laat u niet misleiden door de eerste versie hier. Er staat van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. En voor de goede orde, dat betekent uiteraard niet dat het onverwacht een keer zondag zal worden. Nee, ik bedoel niet een grapje te maken. Maar velen denken dat dag des Heren dat dat een zondag is. Nou, dat is dus niet zo. Niet in de Bijbel, niet buiten de Bijbel, enzovoorts. En zeker niet binnen het Jodendom. Ik zeg altijd, als er binnen het Jodendom een dag des Heren zou bestaan, stel dat die er is, het is te verdedigen eventueel, dan is dat in ieder geval niet de eerste dag der week, maar de zevende dag van de week. Want het heet de Sabbat des Heren. Dus als er al een dag is des Heren, is het de zevende dag van de week en niet de zondag. En vervolgens is het zo dat wij de betekenis van de term dag des Heren ook niet zouden moeten ontleden aan de kerkgeschiedenis, dan wel aan de wereldgeschiedenis, dan wel aan de theologie of iets dergelijks. Want men zou hem gewoon moeten ontlenen aan de Bijbel zelf. De dag des Heren. Hoezo dag des Heren? Welke dag des Heren? Het enige antwoord wat ik erop kan geven is dat je dan een concordantie neemt. Alleen met Trommius kom je niet zo ver, heb ik wel eens gemerkt in dit geval. Je zoekt namelijk op dag des Heren overal waar het in de Bijbel voorkomt. Dat meen ik. Dat is de enige echte manier. En korter bestaat eigenlijk niet. Het korter is nooit goed. De enige echte manier de opzoeken in de Bijbel waar dag des Heren genoemd wordt. Alle schriftplaatsen, ik heb het van de week nog een keer gedaan. Hoeveel er waren, weet ik niet meer. Ik heb ze niet geteld. Blijkt ook wat moeilijk te zijn, want er worden ook synoniemen voor dag des Heren gegeven. Het is soms ook een beetje anders. Ik heb zelfs één plaats gevonden waar 8 verschillende namen gegeven worden aan de dag des Heren. Staat allemaal op een rijtje. Sefania, meen ik, me goed herinneren. Maar goed, men zou dat moeten doen. Dag des Heren, opzoek in de Bijbel. En dan blijkt de dag des Heren in ieder geval niet de zondag te zijn, want in de eerste plaats is het dan slecht weer. Populair gezegd. Ja, een hele beroerde dag is het, in gewoon Nederlands. Dat is de korte manier dus, ook vanavond om het te zeggen. Het is een vreselijke, doorluchtige, wat het ook wezen mag, maar dat leg ik nou niet uit, maar een vreselijke dag des Heren, die komt als een verwoesting van de Almachtige. Ik meen dat dat Joël 2 vers 1 is. Of vers 2 of 3, maar goed, daar in de buurt. Dag des Heren, die komt als een verwoesting van de Almachtige. Een dag van duisternis en donkerheid, van dikke duisternis. Een dag waarin inderdaad geen licht is en waar in ieder geval verwoesting gebracht wordt, een oordeel gebracht wordt. Laat ik het maar gewoon zo uit hoofd zeggen, want ik zoek het nou toch niet op. Het oordeel wat gebracht wordt, in ieder geval over Jeruzalem en dus over het land, de Joodse staat, als die er is, maar die is er nu. Een oordeel wat gebracht wordt over Edom, wordt in één adem genoemd. Een oordeel wat gebracht wordt over Egypte, wordt ook in één adem genoemd. En eventueel, maar dat gaat niet in één adem, voor zover ik heb kunnen nagaan, een oordeel over Babel. Maar in ieder geval, de dag des Heren is een dag waarin oordeel gebracht wordt in het algemeen over de volkeren. Te beginnen uiteraard bij die volkeren die op een of andere wijze toch het dichtst bij de Heer staan, namelijk Israël en Edom en Egypte enzovoorts. De meest vooraanstaande volkeren dus ook uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Nou, dat is waar het om gaat. En wat ervan gezegd wordt, om dan even bij Joël te blijven dan, want daar wordt die dag des Heren een keer of 3, 4 genoemd of zo. Om bij Joël te blijven, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat die dag des Heren tot gevolg zal hebben dat er complete verwoesting komt over Jeruzalem. En dat is dus niet op een zondag. Nee, de dag des Heren betekent zelfs niet alleen, het is een periode die aan de Heer toebehoort. Het woord dag heeft namelijk ook op een of andere wijze, in het Hebreeuws wat minder dan in het Grieks en het Nederlands, maar dag heeft ook de betekenis op een of andere wijze van oordeel. En in onze Bijbels wordt het woord vanuit de grondtekst ook inderdaad soms zo vertaald. Meestal niet, Maar meestal verlies je dan ook een deel van de betekenis. Als wij verwachten, wij als gelovigen van onze bedeling verwachten de dag van Christus. En dat is niet een bepaalde dag op de kalenders in de eerste plaats, hoewel het dat is. Maar het is in de eerste plaats het oordeel van Christus over onze levens. Dus de dag van Christus, of de dag van Jezus Christus, of de dag van de Heere Jezus Christus, of hoe je maar heten mag. En hetzelfde geldt voor de uitdrukking dag des Heren. Het impliceert in de eerste plaats dat de Heren een oordeel zal brengen over volk Israël, maar eigenlijk over de mensheid in het algemeen. En dus brengt hij duisternis, in de eerste plaats overdrachtelijk, want dat acht ik nog altijd het belangrijkste, duisternis. En in de tweede plaats zelfs ook letterlijk, want dat wordt er ook van gezegd in de schrift, dat de zon verduisterd wordt als de dag des Heren aanbreekt. De maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, dan wel hun glans intrekken, dan wel op de aarde vallen, want die uitdrukking varieert nog wel eens. Maar in ieder geval een dag van duisternis, letterlijk, maar vooral ook overdrachtelijk. Dat is waar het om gaat. En die dag des Heren, hier uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, is uiteraard geen andere dan de dag des Heren zoals die in het Oude Testament zoveel malen genoemd wordt. Nog afgezien van dat de term ook luidt de dag der benauwdheid, de dag des toorns, de dag der wraken. Maar ga je dat nou niet allemaal aantonen hoor, ik zeg het nou alleen maar, dat vele plaatsen zo genoemd wordt, hè. Hoe dan ook, er staat, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk in dieven de nacht. Je kunt natuurlijk meteen vragen, hoezo komt die dag des Heren, hoezo komt dat oordeel over de volkeren, beginnend bij Israël in elk geval, hoezo komt dat oordeel zo onverwacht? Nou zegt het volgende vers. Want wanneer zij, let op zij, hè, niet wij, zij. Niet wij, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en dus zonder gevaar, min of meer dezelfde betekenis dus, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Hoezo verderf? Nou uiteraard die verwoesting waarover gesproken wordt in verband met de dag des Heren, want daar gaat het over. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in het algemeen dus onverwacht, zoals uiteengezet op andere schriftplaatsen, met name Matthäus 24. Dus onverwacht. Hoezo onverwacht? Wel, omdat zij roepen, vrede, het gevaar is geweken, het is nu vrede, shalom, want het zal ongetwijfeld in de eerste plaats in het Hebreeuws geroepen worden, in het Arabisch eventueel ook, maar dat is toch hetzelfde, dat maakt niks uit, hè. Maar dat zal geroepen worden en in plaats van dat het vrede is, blijkt er haastig, dat wil zeggen spoedig en snel, allemaal in haastig besloten, blijkt hun snel verderf te overkomen. Welk verderf? Wel, dat verderf van die dag des Heren uiteraard, zoals uiteengezet in talloze profetieën in het Oude Testament. Dat is maar waar het om gaat. En hou het anders maar gewoon bij die van Joël, want het is de meest bekende. De dag des Heren. Hoe het ook zij, er staat wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Daaruit moet ook duidelijk zijn dat niet ons, maar hen, die zij namelijk, dat hen deze dag des Heren zal overkomen als een dief in de nacht. Onverwacht. Dat kan trouwens ook niet missen, want ik weet niet, u hebt waarschijnlijk allemaal voor de televisie gezeten om die heren die hier, nou ja, ik probeer het altijd netjes te zeggen, maar als ik het samenvat, dan vind ik het zelf ook niet zo netjes, wil ik dan zeggen. Maar als ik het samenvat, wil ik zeggen, je hebt al die heren gezien op de televisie, hoge heren, zonder enige twijfel, alle respect voor ze hoor. Maar als je ze dan hoort praten, denk ik, mensen, wat staan jullie toch verhalen te verkopen en gebaren te maken. En of Clinton nou zo doet of zo, dat is heus van tevoren keurig overdacht en in een comité besproken welke gebaren hij zal maken op het moment dat die figuren elkaar de hand moeten geven, die dat eigenlijk niet willen, maar die dat nou eenmaal wel moeten, omdat het bij het protocol hoort enzovoorts, dat soort dingen meer. En die staan op praat te verkopen en uit de Bijbel te citeren, bijna stuk voor stuk, ik heb het niet bijgehouden hoor, maar bijna stuk voor stuk. De een maakte de pijnlijke vergelijking, met dank aan iemand die me deze term aanreikte, maakte de pijnlijke vergelijking met de herbouw van Jericho. Dat is een pijnlijke vergelijking, want Jericho zal verwoest worden, uiteraard. Hè? Maar dat is het één ding, dus verwijzing naar de Bijbel. En anderen praten in ieder geval allemaal over de vrede en citeren uit profetieën in het Oude Testament waarover die vrede gesproken werd enzovoorts. Maar over de Heer werd niet gesproken, over de vredevorst werd ook niet gesproken. Er werd alleen los hier en daar wat uit de Bijbel geciteerd. En als je mag geloven wat deze mensen ons voorhielden, en dus de hele wereld hebben voorgehouden, dan verwachten zij dus inderdaad vrede. Steeds meer vrede. En in ieder geval daar in het Midden-Oosten. Dat is wat zij verwachten. Maar onze gedachte is, hoe meer zij de vrede verwachten, hoe meer wij verwachten, niet hopen hoor, begrijp me niet verkeerd, maar hoe meer wij verwachten dat een haastig verderf hen zal overkomen. En dat maakt het zo moeilijk om blij te zijn met overeenkomsten en verbonden waarmee we als mens eigenlijk blij zouden moeten zijn. Dat maakt het heel moeilijk. En dan realiseren wij ons hopelijk weer dat wij niet van die wereld zijn. En dat wij daar geen deel van uitmaken, dat we buiten de legerplaats zijn. En dat wij er wel bij staan en daarna kijken, maar dat is dan ook alles. En ons vervolgens afvragen hoe dat een en ander past in het kader van de Bijbelse profetie. Zo zit dat gewoon, hè. Maar niettemin, hier staat gewoon, wanneer zij, dat zijn wij dus niet, wanneer zij zullen zeggen, en het is ook niet u, hè. Niet wanneer gij zult zeggen, de Thessalonicenzen eventueel. Nee, wanneer zij, volkomen buitenstaander, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en het is zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En wie die hun zijn, staat feitelijk in de volgende uitdrukking, namelijk, er zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat is een aardige vergelijking. Maar ik moet u zeggen, als je denkt dat het alleen maar een gewone vergelijking is, dan moet ik u zeggen dat die vergelijking dan tamelijk mank gaat. Omdat de barensnood een zwangere vrouw niet zomaar ineens overkomt. Zij weet namelijk wat er te wachten staat. Zij kon het gewoon uitrekenen, zo heet dat ook. Dus wat dat betreft, gewoon naar de mens geredeneerd, gaat de vergelijking niet eens zo fraai op. Natuurlijk, ik kan me ook bedenken dat soms ineens die weeën opkomen terwijl men nog niet uitgerekend was. Natuurlijk. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Er ligt een rekenwijze aan ten grondslag. Er was een datum voor bekend enzovoorts. Maar het gaat erom dat degene over wie het hier gaat, daarvan totaal niet op de hoogte zijn. Zodat naar de mens gesproken de vergelijking niet zo erg sterk is, laat ik het zo zeggen. Maar het is ook niet gewoon maar een menselijke vergelijking. Heel de gedachte is natuurlijk dat de schrift ook op andere plaatsen spreekt over de vrouw die in barensnood is en die bevallen zou, die bevrucht is enzovoorts. Op meerdere plaatsen, nee, niet alleen Openbaring 12, dat denk ik zelfs pas het laatste aan eerlijk gezegd. Maar ik denk aan oud-testamentische schriftplaatsen en niet alleen in de profetieën, maar zelfs in de geschiedenis. Want dat komt inderdaad nogal eens voor, de problematiek rond de geboorte van een erfgenaam of zoiets. Maar waar het maar om gaat, is dat wij ogenblikkelijk op grond van het voorgaande, maar ik kan niet het voorgaande allemaal met u doornemen, maar op grond van het voorgaande zouden wij gewoon moeten weten wie die zwangere vrouw is. Toch? Het is namelijk niet eens een verkapte, maar een rechtstreekse verwijzing via de oud-testamentische schriften naar Israël. De vrouw die zou voortbrengen. De vrouw waaruit niet alleen de Messias, maar waaruit ook de gemeente en waarbij ook een wedergeboren Israël of zo zou worden voortgebracht. En waaruit zelfs, ook volgens Bijbels beeld, zelfs totaal een hele nieuwe schepping zou worden voortgebracht. Maar hoe dan ook, het blijft een vast Bijbels gegeven dat als over een vrouw gesproken wordt, dan gaat het in de eerste plaats over Israël. Dat het daarnaast over nog het een en ander zou kunnen gaan, dat is waar. Maar dat is omdat Israël nu eenmaal model staat voor alles wat God doet aan de schepping. Maar niettemin, als er verder niks bij staat, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, betekent gewoon gelijk Israël, want daar gaat het over. En zoals het aangekondigd is. Want degene die hier zeggen het is vrede en zonder gevaar, dat leidt geen enkele twijfel. Dat zijn in ieder geval degene die deel uitmaken van de ongelovige Joodse staat. Het volk, maar dan bedoel ik niet het volk zoals het over de hele wereld gevonden wordt, maar het volk zoals dat een natie vormt inderdaad in Palestina. Een ongelukkig gekozen naam, maar goed, dat even terzijde. Dus wanneer Israël zal zeggen, het is vrede zonder gevaar. Trouwens, als er iemand ooit zegt vrede, dan is het een Israëliet uiteraard. Hè? Dan is het de Jood. Een specifieke Joodse term, groet. Hè? Die zelfs zonder erbij na te denken over de lippen komt. Shalom. Nou goed, maar wanneer zij zullen zeggen vrede zonder gevaar, dan zal haast de verderf hun overkomen. Israël in elk geval en eventueel de rest van de wereld, dat zou kunnen, maar het is nou niet van belang. Gelijk de barendsnood een bevruchte vrouw. En dan staat er, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Zij zullen dus het haastig verderf geenszins ontvlieden. Daar is geen ontkomen aan. Terwijl wij alle weten, de Bijbel in het algemeen leert, dat degene die gelooft inderdaad niet verderft, niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Hè? Met andere woorden, het kan hier al inderdaad alleen maar over ongelovigen gaan. Over degenen die de Bijbel afwijzen en dus de Bijbel ook niet kennen, die dus in duisternis leven, want de Bijbel is licht, en die dus inderdaad niet weten over hoe dat zit met die dag des Heren. Nou, wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Punt, einde van het betoog, want daarna neemt de apostel gewoon de draad weer op en zegt, maar gij, diezelfde gij als vers 2, laten we zeggen wij dus, gij zijt al een kinderen des lichts, kinderen des daags, wij, want nou sluit de apostel zich erbij in, wij zijn niet des nachts nog der duisternis, zo laat ons dan ook niet slapen, omdat het nou eenmaal dag is en licht, laat ons dan ook niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat de anderen slaat uiteraard in ieder geval op de mensheid in het algemeen, en ik vermoed in het bijzonder op wat wij dan Israël noemen, maar dat even terzijde, laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen desnachts. En die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Het is wat raar om het snel te zeggen, maar het betekent gewoon eigenlijk, dat je zegt als je wil slapen, dat is best, maar dan moet je s'nachts doen. En dat geldt voor dronken zijn uiteraard dan ook. Maar goed, vers 8. Maar wij die desdaags zijn, wij die wandelen in het licht met Jezus, zal ik maar zeggen. Maar wij die wandelen in het licht, te zeggen met Johannes 1, Johannes 1 vanzelfsprekend. Wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs. Geloof in de eerste plaats. Geloof in, natuurlijk niet alleen in de Heer, maar in het profetisch woord. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Termen min of meer ontleend natuurlijk aan Efeze 6. En dan, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En ik deed mijn best om de klemtoon meteen zo goed mogelijk te lezen. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Begrijp je me goed? Wij hebben dat allemaal niet bepaald. Dus ik kan het gewoon zo laconiek zoals het er staat lezen. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Of we daar blij mee zijn of niet blij mee zijn, heeft er niks mee te maken. Nee, ik ken mensen die zijn er niet blij mee, want die hadden graag onder de toorn doorgegaan. Die wilden graag door de grote verdrukking, zeg maar. Omdat hun geloof zou beproefd worden en dat soort dingen meer. Omdat ze voor de Heer zouden mogen lijden en dat soort dingen. Heb ik echt horen zeggen. Ik weet nog precies waar en ook door wie. Maar goed. Maar zo is het nou eenmaal niet. Er staat gewoon, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar God heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid. En nou even terugkoppelen naar vers 2. God heeft ons dus niet gesteld tot die dag des Heren. Want die toorn is uiteraard die toorn, namelijk dat verderf, namelijk die verwoesting, namelijk dat oordeel wat komt in die dag des Heren. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Bovendien, de dag des Heren komt over degene die in duisternis zijn en niet over degene die in het licht zijn in elk geval. En wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. God heeft ons niet gesteld tot toorn en ook niet tot die dag des Heren. Voor onszelf verwachten wij hier op aarde althans dus ook inderdaad niet de dag des Heren. Wat dan wel? Ja, dat is een ander verhaal. Nou, wat dan wel? Nou, zaligheid. En dat is niet hetzelfde als toorn, of oordeel, of verwoesting, of verderf. En dat staat hier. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, via onze Heer Jezus Christus zullen wij zaligheid ontvangen, in plaats van dat wij onder die toorn komen, dan wel de dag des Heren ingaan, en dus in de duisternis van de dag des Heren terechtkomen. heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus namelijk die voor ons gestorven is. Hetgeen betekent dat de Heer Jezus de toorn die over ons wellicht zou moeten komen, gedragen heeft. En hij is voor ons gestorven, heeft de toorn Gods voor ons gedragen, zodat het volstrekt onmogelijk is dat diezelfde toorn alsnog een keer weer over ons zou komen. Want door Jezus Christus zijn we juist gestorven en opgewekt, en daardoor zijn we ontkomen fundamenteel aan de toorn. En dus, God heeft ons gesteld niet tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nou waken of slapen, nou beter is dat we waken, maar zelfs als we zouden slapen, hè, en net doen of het nacht is, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, dat wij tezamen met hem leven zouden. En die uitdrukking, die laatste uitdrukking, staat natuurlijk eigenlijk naast die van vers 9. God heeft ons niet gesteld tot troon, maar tot verkrijging der zaligheid. En dus, wij zullen, het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, wij zullen met hem leven. De zaligheid uit vers 8 en 9, in bijzonder vers 9, de zaligheid uit vers 9 houdt in de eerste plaats en in het bijzonder in dit schriftgedeelte in, dat wij tezamen met Christus zullen leven. Maar wat de uitdrukking precies betekent, was al eerder gezegd. Daarom komt het er hier niet meer bij. Dat staat namelijk al aan het einde van hoofdstuk 4. Dat is in werkelijkheid natuurlijk maar een paar versen eerder. Ik kan het niet missen, want laat ik eerst even doorlezen in vers 11. Daarom vermaant elkander, maar waarom men het hier vertaald heeft met vermaant elkander, dat ontgaat mij. Waarschijnlijk omdat men vindt dat we elkander moeten vermanen om niet te slapen, maar te waken. Maar het is wat inconsequent, want hetzelfde woord, volstrekt dezelfde uitdrukking, hetzelfde woord wordt in 4 vers 18, in het laatste vers dus van hoofdstuk 4, vertaald met vertroost elkander. En dat is ook een eigenlijk betere vertaling. Het is niet goed letterlijk te vertalen. We hebben er in het Nederlands geen beter woord voor. Maar vermanen, dat is niet helemaal, dat is een andere term die met vermanen vertaald wordt. Al. Dus het heeft niet zoveel zin dit woord ook met vermanen te vertalen. Het betekent het ook niet. Heeft de betekenis van vertroosten, is niet zo gek. Vertroosten, bemoedigen, terzijde staan, opbeuren, bekrachtigen, noem maar op. Het is namelijk dat wat de trooster, hetzelfde woord feitelijk, maar nu het zelfstandig naamwoord. Het is wat de trooster en eventueel de andere trooster voor ons doet. Christus namelijk en eventueel de Heilige Geest, de andere trooster. Die ons inderdaad bekrachtigt, bemoedigt, terzijde staat. Zou ook een hele goede vertaling zijn van de term. Maar waar het mij om gaat is dat hoofdstuk 4 eindigt. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dat de volgende pericoop, 5 vers 11 dus, eindigt met daarom vertroost elkander. Precies dezelfde uitdrukking feitelijk. Daarom vertroost elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Want heel de gedachte is dat het laatste deel van hoofdstuk 4 en het eerste deel van hoofdstuk 5 niet alleen gelijk eindigen met de uitdrukking zo dan vertroost elkander, maar ze hebben ook min of meer dezelfde strekking. Ze handelen ook in de praktijk over hetzelfde onderwerp. Ze spreken namelijk over onze concrete toekomstverwachting. En dat is niet een aardse, maar een hemelse. En daarom worden wij met die toekomstverwachting vertroost. Onze toekomstverwachting is niet de dag des Heren, niet de grote verdrukking, niet een oordeel over de wereld waarin wij dan een beetje terechtkomen of zoiets. Maar integendeel, onze toekomstverwachting ligt enkel en uitsluitend in de hemel. En daarom spreekt de schrift ook over de hoop die wij hebben. En de zalige hoop in het bijzonder. Staat zelfs bij wat het is, hè? De zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, enzovoorts. Dat is ons vooruitzicht. En in beide schriftgedeelten hier, einde van vers 4 en het eerste deel van vers 5, komt dat naar voren. Het hele punt is dat, naar ik aanneem zoals bekend, het tweede deel van 1 Thessalonicenzen 4 spreekt over wat wij dan noemen de opname, wegrukking zou een betere term zijn trouwens, maar de opname dan van de gemeente. Eigenlijk de wegrukking, want dat betekent het woord feitelijk. Hè? We zullen namelijk opgenomen worden in vers 17, 4 vers 17. Wij zullen opgenomen, maar eigenlijk weggerukt worden, de Heer op de wolken, of in de wolken, de Heer tegemoet. De Heer die immers zou wederkeren op de wolken des hemels, om vervolgens zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Volgens, in ieder geval, Zacharia 14. Maar voor het zover is, gaan wij de Heer tegemoet in de wolken, waarop hij zal wederkomen overigens. Maar voor hij dus wederkomt op de wolken, gaan wij hem tegemoet in de wolken. Dat is het verhaal, zo staat het hier. Wij zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Op deze wijze, ik kom er straks terug, op deze wijze, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Wat beschreven wordt in dit gedeelte van 1 Thessalonicenzen 4 is wat wij noemen de opname van de gemeente. Waarna de volgende vraag altijd is, maar wanneer gebeurt dat? Nou, zo concreet wordt de vraag niet alleen niet gesteld, maar zo concreet wordt de vraag ook niet beantwoord. Wat er wel gebeurt is dat de apostel meteen eraan toevoegt, niet alleen vertroostelijk kan er met deze woorden, maar hij voegt er meteen aan toe, maar van de tijd en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, waarna de apostel uiteenzet, zo kort mogelijk, eigenlijk maar in één vers, nou ja, twee versen dan, vers 2 en 3, zo kort mogelijk uiteenzet wat er in de toekomst op aarde zal gebeuren. En korter kan het al haast niet, want wat er zal aanbreken is de dag des Heren. Op grond van het Oude Testament is dat in ieder geval de periode waarin de Heer zelf zijn, de volkeren aan zich zal onderwerpen en daarmee zijn koninkrijk op aarde, en in Jeruzalem, maar op aarde zal openbaren. Maar voordat dat voltooid is, krijgen we eerst dat zij, wie het ook zijn, hè, maar dat zij, is er al dus, zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar. En vervolgens dat een haastig verderf hen zal overkomen. Het vervolg op het verhaal is dat het haastige verderf niet alleen hen overkomt, maar ook andere volkeren, zoals blijkt uit de profetieën over de dag des Heren in het Oude Testament. En als dat allemaal compleet is, dan is het koninkrijk op aarde geopenbaard. Waarna de vraag is, maar hoe zit het nou met de opname van de gemeente? Gek, hè? Die mis je erin. Zij zullen zeggen het is vrede en geen gevaar. De vraag is, wat zullen wij zeggen in diezelfde tijd?
Wij zijn hier niet meer.
Precies, broeder. De reden waarom wij daar niet in voorkomen in het verhaal is simpelweg omdat wij dan al niet meer op aarde zijn. Dan is al vervuld wat in voorgaande pericoop, dus in 1 Thessalonicenzen 4, al besproken is. Dat staat er zo niet. Maar wat er in ieder geval wel staat, is dat onze verwachting niet een aardse is, uitlopend op de dag des Heren dan wel de grote verdrukking, of hoe het maar heten mag. Maar onze verwachting is een hemelse. En dat staat er uitdrukkelijk wel in zowel 1 Thessalonicenzen 4 als in 1 Thessalonicenzen 5. Want wat staat er in 1 Thessalonicenzen 4? Daar staat in vers 13, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen, die geen hoop hebben, want de wereld, de anderen, de wereld heeft geen hoop, men doet wel alsof, hoor. Maar, want zonder hoop kun je niet leven namelijk, dus je moet er toch ergens wat vandaan halen. Maar goed, de anderen hebben geen hoop, want met de dood is het dan toch echt gebeurd. Maar hier staat, want vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, als we geloven dus niet alleen in de dood, maar ook in de opstanding van Christus, en dat worden wij geacht te doen, indien we dat dus geloven, wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, in Jezus brengen met hem. Ik heb altijd de neiging de komma te verplaatsen. Niet achter in Jezus, maar voor in Jezus. Maar dat is niet waar het nu om gaat even, hè. Want het is ook maar een tussenvoeging in de zin. De gedachte is namelijk dat indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dat God ook ons in Jezus of met Jezus of op grond van de opstanding van de Heer Jezus ook ons zal doen opstaan uit de dood. Dat is de gedachte. En de opstanding is uitdrukkelijk Jezus, de naam Jezus staat hier, waarmee dus met grote nadruk gewezen wordt op zijn lichamelijke opstanding. De mens Jezus, die stierf, diezelfde mens Jezus werd uit de dood opgewekt. Het was trouwens bovendien, want dat is het vervolg op het verhaal, dezelfde mens Jezus die met littekenen en al niet alleen uit de dood opstond, maar ook inderdaad ten hemel voer. Ja, of je daar een wetenschappelijke verklaring voor hebt, dat is toch niet aan de orde. Dat hoeft toch ook helemaal niet. Het gaat erom dat dat een historisch feit is. Wel nu, als de Heer inderdaad voor ons gestorven is en opgestaan, en als wij geloven dat wij één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijn opstanding, zo geloven wij dat we ook één plant zullen zijn met hem in de gelijkmaking zijn hemelvaart. En ik bedoel het nou zo letterlijk mogelijk, namelijk ook lichamelijk. En dat betekent dat we op grond van deze redenering, want het is de redenering hier, dat wij op grond van deze redenering ook inderdaad, net als de Heer Jezus, een toekomst en erfenis hebben in de hemel. En daar staat er ook, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel, alzo zal ook God, of zal God ook degene die ontslapen zijn in Jezus vanwege de verbondenheid met, dat is de betekenis van in, vanwege de verbondenheid met Jezus ook brengen, weder hoeft er helemaal niet bij, daar hebben de vertalers ingevoegd, ook brengen met hem, namelijk in de hemel. En dat wordt vervolgens toegelicht, want ik sprak een beetje voor mijn beurt, maar dat wordt vervolgens toegelicht, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat, en dan moet je met grote aandacht lezen, ik wijs er altijd op, hè? Anders mis je een van de belangrijkste aspecten van het schriftgedeelte. Dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de aanwezigheid, toekomst, parousia, Grieks, en daarna weer naar het Nederlands gewoon presentie, want het is volstrekt hetzelfde woord. Aanwezigheid betekent het dus, hè? Niet toekomst, betekent aanwezigheid. Dus dat wij die levend overblijven zullen tot de aanwezigheid des Heren, dat is in de praktijk zijn wederkomst uiteraard, dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. En als u goed de gedachtegang gevolgd hebt, ik weet hoe moeilijk het is, maar als u goed de gedachtegang gevolgd hebt, dan leest u al in vers 13, maar ook in vers 15, over de omstandigheid dat hier gelovigen zijn die verwachten de wederkomst, de verheerlijking van Christus, of beter de openbaring van Jezus Christus. Maar goed, zij verwachten zijn wederkomst, zal ik maar zeggen, om dan inderdaad deel te hebben natuurlijk aan zijn koninkrijk, wat hij op aarde, want het was toch beloofd, nietwaar, zijn koninkrijk wat hij op aarde over de volkeren zou vestigen. En het bijzondere is nu dat men daar al tamelijk lang op wacht, maar dat terwijl men wacht, inderdaad sommige van deze gelovigen, wachtende gelovigen, inderdaad zijn overleden. En nu zonder toelichting, want ik weiger absoluut er nu over te discussiëren, zonder toelichting, de normale Bijbelse gedachte is dat iemand die sterft, dit is geen normale bedeling waarin wij leven hoor, maar de normale Bijbelse verwachting is dat iemand die sterft pas opgewekt zal worden op de jongste dag om te verschijnen voor de troon van God, om daar geoordeeld te worden. Waarbij bepaald wordt, onder andere, of zo iemand terechtkomt in een nieuwe schepping in het algemeen, eigenlijk nieuwe aarde moet ik dan zeggen, maar in het algemeen nieuwe schepping, of in de poel des vuurs, buiten de schepping namelijk, de buitenste duisternis of hoe het maar heten mag. Dat is de normale verwachting. Tenzij dat er een uitzondering gemaakt wordt op de normale, al oud-testamentische, maar zelfs ook nieuw-testamentische regel. Nou, het hele punt is dat de apostel hier naar voren brengt dat het zo niet helemaal werkt. Zo zit het namelijk niet, zegt hij. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zouden namelijk daardoor voorkomen degene die ontslapen zijn. Want via de aardse lijn, via de aardse profetie, de aardse toepassing van de profetie en de aardse verwachting, is het natuurlijk zo dat het wel leuk is als vandaag de duizend jaren beginnen, of het vrederijk begint, of hoe je dat maar noemt dan. Maar als vandaag ineens het koninkrijk van Christus op aarde zou geopenbaard zijn, maar het is wel erg sneu voor degene die gisteren zijn overleden, maar die op datzelfde koninkrijk gewacht hebben. En als u zegt, nou, dan zal de Heer ze nog wel een dag langer laten leven, dan zeg ik gewoon eergisteren. Maar het is minstens zo sneu voor de gelovigen die duizend jaar geleden geleefd hebben en net zo goed verwachting hadden op de wederkomst van Christus, want dat leefde in die dagen duizend jaar geleden echt tamelijk sterk. Er zijn de kruistochten uit voortgekomen, maar goed. Maar niettemin, men verwachtte dat dus inderdaad sterk. Toen zou ook het heilige land bevrijd moeten worden en er zou vrede moeten komen en dat soort dingen. In plaats daarvan kwam er natuurlijk een grote oorlog. Maar vooruit, dat even terzijde, maar het is sneu voor die lui die toen leefden en wachten op de wederkomst van Christus, maar ze zijn gestorven. Want wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren gaan daardoor zijn koninkrijk binnen. En degenen die overleden zijn, jammer dan. Die moeten wachten tot de jongste dag, dat is nog minstens 1000 jaar meer. Dus die moeten wachten tot de jongste dag alvorens zij opgewekt worden. Dat is dan ongeveer de gedachte. En wat de apostel zegt is, nee, wij die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn. Begrijp je maar goed waar ik het nu over heb, hè? Want wij, los van de Bijbel, zouden geneigd zijn te denken, en wij zeggen dat zelfs ook gewoon soms, niet dat ik daar nou meteen kritiek op heb, maar wij zijn geneigd te denken, en wij zeggen ook soms, dat een gelovige die overleden is, ons is voorgegaan. Dat is een tamelijk vaste uitdrukking. En dan denken wij dus dat degene die ontslapen zijn in de Heer, voorkomen degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En als we dan niet opletten en dit schriftgedeelte niet uitdrukkelijk en scherp lezen, missen we hier de clue, want lezen we het precies tegenovergesteld. Dan vullen we de losse woorden uit deze zinnen in onze eigen gedachten. En dan lezen wij abusievelijk dat degenen die ontslapen zijn niet zullen voorkomen degenen die levend overblijven. Maar het staat andersom. En het is van belang om andersom te zien. Maar kijk, onder ons, wat uiteindelijk gezegd wordt met betrekking tot de opname van de gemeente, is dat het dus helemaal niets uitmaakt. Want er staat in vers 16, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En dan bij voorkeur lezen we het dan voor één keer even heel langzaam. Zij zullen eerst opstaan. Misschien dat het even duurt. Maar staan eerst op. En daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, die dan dus eerst opgewekt zijn, en dus ook weer levend zijn, hè, wij zullen tezamen dus met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet. Zodat in ieder geval de belangrijke waarheid van vers 16 en 17 is, dat alle gelovigen uit onze bedeling deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Nou is natuurlijk altijd iemand die zegt, maar ze zijn toch al in de hemel, moeten ze dan eerst terug om er dan weer naartoe te gaan? Dan zeg ik ja. Dan moet ik eigenlijk zeggen, nou, zo simpel ligt het nou ook weer niet. Maar de enige conclusie die je gewoon uit het verhaal moet trekken, en dat is een volstrekt bijbelse, is dat de uiteindelijke verheerlijking en beloning ook van de gelovigen uit onze bedeling niet plaatsvindt op het moment dat die gelovige hier ontslaapt, zal ik maar zeggen, en het lichaam aflegt. Nee, de uiteindelijke verheerlijking en beloning wacht op de dag van Christus, en er staat wel degelijk een datum voor. En net zo goed als wij wachten op die dag, wachten ook de ontslapenen op die dag. Onze broeders en zusters die ons zogezegd zijn voorgegaan. U zegt, die zijn dan toch in de hemel, zeg ik. Jawel, ik ben altijd geneigd te zeggen, maar wij ook hoor. Maar vooruit. Want als het plastisch wordt, zal ik maar zeggen, ja, dan is het nog veel ingewikkelder, maar daar gaat het nou niet over. Waar het in de eerste plaats over gaat, nu even, naar aanleiding van vers 16 en 17, is in elk geval dat de gelovigen die eerder dan wij ontslapen zijn, net zo goed als wij die levend overblijven, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar ik blijf erbij dat dat misschien een deel van de waarheid is, in elk geval een deel van de waarheid is van dit schriftgedeelte, maar de belangrijke, de zeer belangrijke andere gedachte, zijn we zo gepasseerd. Dat is namelijk dat niet geredeneerd wordt vanuit deze situatie zoals wij die kennen. Zo van we hebben een toekomst in de hemel enzovoorts. Nee, er wordt geredeneerd vanuit de oud-testamentische situatie. Er wordt geredeneerd vanuit de situatie van Israël en de volkeren eventueel. Dat een koninkrijk op aarde verwachtte, dat zal ter gelegene tijd komen. En het probleem is dan dat degenen die erin geloven daarop wachten, maar voor die tijd ontslapen, dus niet het koninkrijk binnengaan, terwijl wij die levend overblijven dan wel dat koninkrijk binnengaan. En de apostel zegt dan niet alleen maar, nou de ontslapenen zullen eerst opstaan en dan zijn we toch weer allemaal bij elkaar. Nee, hij zegt, het is totaal andersom. Onze toekomstverwachting is niet op aarde en het is zeker dus niet zo, om twee redenen is het dus niet zo dat wij die levend overblijven voorkomen degene die ontslapen zijn. Want wij verwachten namelijk niet dat aardse koninkrijk, wij verwachten dat een hemelse toekomst en bestemming, wij verwachten een hemels koninkrijk, ook lichamelijk, en wij zullen weliswaar bij de Heer zijn, maar niet op aarde in zijn koninkrijk, maar in de hemel in zijn koninkrijk. Zodat hier in dit schriftgedeelte niet alleen geleerd wordt aangaande de opname van de gemeente, maar überhaupt wordt hier geleerd dat de gelovigen van onze bedeling niet een aardse, maar een hemelse bestemming hebben. Dat is waar het om gaat. Zodat onze verwachting dus automatisch dan ook niet meer is die van de dag des Heren, want dat zou over de aarde komen. Niettemin, wij worden geacht te weten wat er over de wereld, over Israël en de volkeren zal komen, natuurlijk. En God stelt ons op de hoogte daarvan. Maar het is niet primair onze verwachting. Onze verwachting, persoonlijk, als gemeente zal ik maar zeggen, is de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. Wij zien niet uit naar de komst van Antichrist of het beest, of wij zien niet uit naar het ontstaan van een tienstatenbond. Ik meen het van harte, dat is ook inderdaad zo, daar zie ik ook niet naar uit. Als het ontstaat, zeg ik, nou, het is Bijbels. Als het niet ontstaat, zeg ik, nou, dan komt het nog. Après nous, wat kwam er ook alweer naar ons? De deluge. Nou goed, maar dat even te zeggen. Zo is het nou eenmaal. En ik zeg het een beetje lachend, soms zeg ik het ook huilend, maar het verandert er niks aan. Zo is het nou eenmaal. Onze toekomstverwachting is in de hemel. En wat wij dus inderdaad verwachten, is inderdaad dat degenen die in Christus gestorven zijn, eerst zullen opstaan. En dat wij die levend overgebleven zijn, dat we samen met hen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En al zo, met grote klemtoon op, al zo dus nu. En al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Niet al zo zullen wij naar de Heer gaan, zoals het dan abusievelijk en oppervlakkig makkelijk gelezen wordt. Nee, al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. En wat betekent dan al zo? Nou, niet op aarde in zijn aardse koninkrijk zozeer, maar in de hemel. En dat is natuurlijk een gedachte die je op andere schriftplaatsen ook vinden. Maar hier wordt onze hemelse toekomst meteen gekoppeld aan ook onze lichamelijke opname, zal ik maar zeggen. Het wordt dus gekoppeld inderdaad aan wat wij noemen de opname van de gemeente. Daar is ons burgerschap nu reeds, zoals in andere brieven natuurlijk veel uitgebreider staat. En daar ligt ook inderdaad onze bestemming. Wij verwachten voor onszelf dus in ieder geval niet de grote verdrukking of de dag des Heren of enig van die dingen die ermee samenhangt. En ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het is in mijn ogen althans een merkwaardig verschijnsel dat in de expliciete uitspraken van de schrift, ik heb het dus niet over typologie, maar dat in de expliciete uitspraken van de schrift, voor zover ik heb kunnen nagaan, nergens de gebeurtenis van de opname van de gemeente gerelateerd wordt aan enige andere gebeurtenis die in de profetieën wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, concreet, ik heb nergens gevonden dat ergens staat dat de grote verdrukking zou plaatsvinden voor, of dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden voor of na de grote verdrukking. Ook niet voor of na of in de dag des Heren. Ook niet voor of in of na de 70ste week van Daniël. Ik lees het niet. Het zijn gewoon gebeurtenissen die in de schrift los van elkaar gezien worden. Ze hebben wel met elkaar te maken op een of andere wijze. Natuurlijk is er een verband tussen alle gebeurtenissen uit de heilshistorie. Daar gaat het niet om. Maar ze worden absoluut los van elkaar gezien. En de reden daarvoor, die mag ik u ook wel eens een keer vertellen, denk ik. De reden daarvoor is ongetwijfeld dat wij niet zouden gaan zitten wachten of uitzien op en naar gebeurtenissen hier op aarde. Wij zouden maar één verwachting hebben, namelijk de opname van de gemeente. En voor de goede orde, want misschien is dat langzamerhand ook eens een keer nodig, heb ik de indruk. Voor de goede orde, wij wachten dus ook niet op een bepaald jaartal, ook al heb je van mij ooit eens een keer jaartallen meegekregen. Maar toen ik ze meegaf, heb ik het er ook bij gezegd. Dat is niet waarop wij wachten. Dat is ook niet wat betrouwbaar is of wat zeer vast is. Wat zeer vast is, is een profetisch woord. En in het profetisch woord wordt in ieder geval niet expliciet de opname van de gemeente ergens aan verbonden. Wordt nergens gerelateerd aan enige andere geprofeteerde gebeurtenis. Het enige is deze uitspraak wellicht uit God uit 1 Thessalonicenzen 5. Namelijk, God heeft ons niet gesteld tot toorn. En uitspraken van die strekking staan er nog wel vaker. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Of het is God die ons ook verlost van de toekomende toorn. Dat is een paar hoofdstukken eerder, geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Waar staat dat wij bekeerd zijn van de afgoden, vers 9 nog, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Wij zijn bekeerd van de afgoden om, onder andere, Gods zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden opgewekt of verwekt heeft, namelijk Jezus. En er staat erbij, die ons verlost van de toekomende toorn. En dat betekent, zo smal mogelijk betekent het, dat wij dus die toorn die komt over de wereld, of komen zal over de wereld, dat wij die toorn inderdaad niet zouden vrezen. Maar daarmee is heus niet gezegd, want je moet keurig, netjes, accuraat blijven lezen, dat is niet gezegd dat de opname van de gemeente dus zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Dat staat er zo niet. Daar kun je aan de hand van die tekst zo sec, ene tekst, kun je dat niet bewijzen. Want dan moet je eerst bewijzen dat toorn hetzelfde is als grote verdrukking. Dat kun je niet. Andersom wel. Je kunt wel bewijzen dat grote verdrukking toorn is. Maar niet dat toorn hetzelfde is als grote verdrukking. Want de schrift spreekt net zo goed over toorn die nu over de mensheid komt. Over die mensheid waarvan wij deel uitmaken, dan wel mensheid waaruit wij geroepen zijn. Daar kun je de schriftplaats dus niet voor gebruiken. Het is wel een aanwijzing, een versterking van andere schriftplaatsen met gelijksoortige strekking. Maar ik blijf erbij dat je nergens concreet kunt lezen. De opname vindt plaats in een reeks van gebeurtenissen enzovoorts. En de opname is dan de zoveelste. Openbaring. Natuurlijk. Mijn volgende opmerking zou geweest moeten zijn dat uit in profetieën mijns inziens wel degelijk geleerd wordt, want ik weet niet een andere uitdrukking, geleerd wordt dat de opname van de gemeente plaatsvindt niet alleen voor de dag des Heren, maar zelfs voor de grote verdrukking en zelfs voor de 70ste week. Dat was elke keer een stap van 3,5 jaar. Dat de opname van de gemeente dus niet alleen plaatsvindt voor de dag des Heren en voor de grote verdrukking en zelfs voor de 70ste week van Daniël. Maar ik zei, ik heb het niet expliciet gelezen in de schrift. En toen zei ik, ik heb het dus niet over typologie. En ik moet natuurlijk zeggen dat een van de belangrijkste argumenten voor de gedachte dat de gemeente wordt opgenomen voor al deze gebeurtenissen toch zeker ook ontleend is aan Openbaring 12. Ik persoonlijk vind het de meest concrete, laat ik het zo zeggen. Niet de belangrijkste, maar wel de meest concrete. Zeker niet de belangrijkste. Maar het is de meest concrete uitspraak daar. Maar die is ontleend aan typologie, want zo is het nou eenmaal met visioenen. Ze hebben een overdrachtelijke betekenis. Dat is dat visioen, weet u wel, van de vrouw, Israël, die inderdaad in pijn is om te baren, jawel. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En hij werd weggerukt, hetzelfde woord wat in Thessalonicenzen vertaald is met opnemen, opname. Hij werd weggerukt, en daar gelukkig wel goed vertaald, weggerukt tot God en in het bijzonder tot de troon van God. En de vrouw niet, want die vluchtte vervolgens in de woestijn enzovoorts. En er worden ook tijdsperioden genoemd in die profetie, in dat visioen dus. Maar het moeilijkheid van het verhaal is natuurlijk dat op het moment dat ik zeg, die vrouw is Israël, waaruit geboren wordt de gemeente, die inderdaad voor het naderende gevaar en voor de draak die daar genoemd wordt, wordt weggerukt tot God en zijn troon om deel te hebben aan de heerschappij van Christus, dan zijn er, hangt afhankelijk van wat u allemaal gehoord en gelezen hebt, dan zijn er, ik heb er vandaag nog over gelezen, dan zijn er zeker een stuk of 15 alternatieve verklaringen. Ik heb ze niet geteld, maar ik heb ze zo achter elkaar even doorgenomen. Maar het komt erop neer dat als daar als men daar niet overeen is over wie die vrouw is en over wie die mannelijke zoon is enzovoorts. Als men daar niet overeen is, dan kun je dat schriftgedeelte dus niet gebruiken om aan te tonen dat de gemeente dus wordt weggenomen voor de 70ste week van Daniël en dus ruim voor de grote verdrukking. Dat gaat dan dus niet. Dat maakt het zwak. En om te bewijzen dat die vrouw inderdaad Israël is en die man inderdaad de gemeente is enzovoorts. En dat de wegrukking van die zoon inderdaad de opname is van de gemeente. Ja, dat kost, als het echt goed moet gebeuren, kost dat uren. Minimaal. Dat is nou eenmaal zo. Dus zo snel gaat het niet. Nee, wij hebben andere uitspraken in de schrift. Tamelijk veel, waar heel fundamenteel en principieel gezegd wordt dat wij als gelovigen inderdaad behouden zullen worden van de toorn Gods. En zelfs uitdrukkelijk bij gelegenheid, zoals hier in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, de toekomende toorn, en dat leidt geen twijfel, dat moet slaan op de toorn in de dag des toorns in het algemeen en eventueel dus ook op de toorn in de grote verdrukking zover die over Israël zal komen. Maar in beide gevallen maakt het niks uit. Het gaat er gewoon om dat voordat die toorn Gods over Israël en de volken zal komen, de gemeente daarvan verlost zal zijn. En hoe die gemeente daarvan verlost wordt, dat is ook duidelijk. Niet ergens op aarde bewaard op een plekje of zoiets. Niet ergens in een schuilplaats hier beneden, maar integendeel in de schuilplaats des Allerhoogsten. In de hemel zelf namelijk. Het kon nog best dus wezen dat wij heel actief betrokken worden bij het uitgieten, als ik dat woord dan mag gebruiken, bij het uitgieten van die toorn Gods over de wereld. Want die toorn die van de Heer komt over de wereld, komt natuurlijk op grond van het feit dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat hij de koning is, dat hij de rechten heeft over de volkeren. Maar vergis u niet, wij als leden van zijn lichaam delen in die rechten. En zouden met hem heersen in de hemel en vanaf de troon, en van rond de troon, hoe je maar hebben wilde, doet nog niet de zaken. Maar dat betekent dat in al deze handelingen van Gods wegen, van de kant van de koning, met betrekking tot de oprichting van zijn koninkrijk, daarin zijn wij als gemeente van oudsten, van eerstelingen, uiteraard actief betrokken. En dat is maar waar het om gaat. En dat is heel wat anders dan te denken dat het over ons heen zou komen hier beneden. Onder wat voor omstandigheden dan ook. Maar goed, ik kan natuurlijk met u schriftplaatsen aanwijzen waar staat dat de gemeente wordt opgenomen voor de verdrukking. Maar ik denk niet dat het al te zinvol is. Ik heb het trouwens bij gelegenheid ook al eens zwart op wit gedaan. Maar ik denk dat het beter is om even stil te staan bij de algemene lijnen zoals die in de schrift gegeven worden. Want er wordt gezegd wat God doet, wat de Heer doet sinds zijn opstanding. En daar past de roeping van de gemeente in, inclusief de opname van de gemeente. Maar daarin past uiteraard ook de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Ik neem u dan toch eerst mee naar een ander schriftgedeelte. Een schriftgedeelte waar we, mijn zin is, nauwelijks omheen komen wanneer we ons bezighouden met de profetieën. Lijkt me onmogelijk, dat is namelijk Daniël 9. En niet eens zozeer om de tijdrekening die daar gegeven wordt. Maar omdat nou eenmaal in Daniël 9 bepaalde markante gebeurtenissen beschreven worden. En omdat vervolgens in het Nieuwe Testament uitgebreid naar Daniël in het algemeen en naar Daniël 9 in het bijzonder terug wordt verwezen. Dat is de profetie van Daniël 9 vanaf vers 24... waar tot Daniël gezegd wordt dat 70 zevens, in sommige vertalingen, staat de vertaling 70 weken, zouden passeren over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, 70 weken tot aan het aanbreken van het koninkrijk van de zoon van David, van Christus, over Israël. 70 weken. En u kent waarschijnlijk het verhaal. 70 weken. Niet van dagen, maar van jaren. Daar ga ik allemaal nou niet op in. Het kan moeilijk anders zijn. Want 70 weken van dagen leiden nergens naartoe. Leiden ons op naar een datum ergens in de historie. Waarvan niemand weet wat er toen gebeurde eigenlijk. Ik bedoel, dat kan gewoon niet. Hè? Dus er blijft 70 maal 7 jaar. Ik heb ook trouwens nooit een andere fatsoenlijke verklaring gehoord. He? 70 maal 7 jaar zijn bestemd over, en dat is een belangrijke uitspraak nu, over uw volk en uw heilige stad. Er wordt een tijdrekening gegeven tot aan het aanbreken van, zeg maar, het koninkrijk. Over het Joodse volk, ik neem het nu zo smal mogelijk, meer staat er niet, uw volk. Het had heel Israël kunnen zijn, 12 stammen, maar dat weten we niet zeker. Uw volk is in ieder geval Juda. Daniël was uit Juda, was uit de 2-stammenrijken, 10-stammenrijken, hadden ze alleen geen tientallen jaren wat van gehoord, zal ik maar zeggen. Dat was lang verdwenen in meer dan 100 jaar daarvoor, 150 jaar daarvoor. Nou goed, in de Assyrische ballingschap, uw volk en uw heilige stad, daar gaat het om. Bovendien in heel Daniël en in de gedachten van Daniël en dus ook in deze profetieën gaat het eigenlijk maar om één ding. Namelijk hoe het koningschap van het huis van David in Jeruzalem hersteld zal worden. Nu dat Jeruzalem veroverd was en de inwoners van Jeruzalem in ballingschap waren weggevoerd, want daar komt het op neer. Nog niet allemaal trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het volk was weggevoerd en de troon van David was vakant. En die is nog steeds vakant in onze dagen. Die troon is er niet meer dus. Letterlijk maakt ons niet uit, maar overdrachtelijk bedoel ik. Dat koningshuis is er niet meer. En dat is waar de profetie in het algemeen over gaat. Hier dus ook. En dus 70 weken, 70 maal 7 jaar, 490 jaar, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Niks meer dan dat. Dus er wordt aangekondigd wanneer het koninkrijk van David hersteld zou zijn, uiteraard door de verschijning van de Messias, over Jeruzalem en het Joodse volk. En over meer gaat het niet. En dan staat er in vers 25, weet dan en versta, dat is twee keer min of meer hetzelfde, maar het is niet helemaal hetzelfde. Je moet het weten, maar ook verstaan. Wij worden geacht niet alleen deze dingen te weten, maar ook er inzicht in te hebben, te begrijpen. Weet dan en begrijp. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst zijn 7 weken plus 62 weken is 69 weken en dan ontbreekt er nog maar 1. Dat was snel, hè? Ja, maar ik heb niet meer tijd, dus ik doe het zo, hè? Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst zijn 7 weken plus 62 weken, dat is 69 weken, dan ontbreekt er nog maar 1. Hm? Goed. De uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen, beide, dat gaat dus om een toestemming, het uitgaan van het woord, een decreet van mijn part, bij voorkeur schriftelijk, maar ik kan het makkelijk zeggen, want zo'n ding bestaat, hè. In ieder geval de mondelingen, dan wel schriftelijke, maar in ieder geval verbale toestemming om niet alleen weder te keren uit de ballingschap, maar tegelijkertijd ook om Jeruzalem te bouwen, brengt ons maar tot 1 datum. Dat kan er maar 1 zijn. Er is een boek over volgeschreven over alternatieve data en alternatieve rekenwijzen enzovoorts. Kun je allemaal rustig vergeten, het heeft geen enkele zin. Want het gaat maar om 1 ding. Israël zou of Joodse volk zou toestemming moeten krijgen, niet alleen om terug te keren uit de ballingschap. Want die toestemming kregen ze al in 538 voor onze jaartelling. Ongeveer. 536 was het dan. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om het toestemmen niet alleen om weder te keren, maar om ook Jeruzalem te bouwen. Let wel, toen men ooit terugkeerde in 538 of wanneer het maar was, toen heeft men natuurlijk ook huizen gebouwd in Jeruzalem, maar dat is niet Jeruzalem bouwen, dat is huizen bouwen. Jeruzalem bouwen veronderstelt de stad bouwen, staat er ook. Namelijk, er wordt uitdrukkelijk gesproken over de straten en de grachten. En ik weet wel dat het woord straat bij ons een andere betekenis gekregen heeft, maar straten en grachten wil zeggen verdedigingswerken. Het gaat om een stad, niet een dorp, niet een verzameling woningen, maar een stad als stad, officieel. En die toestemming om de stad te herbouwen kreeg men niet in 538 of 536, maar in 445 voor onze jaartelling. Voor de technici onder u, dan wel de wiskundigen, dat was het jaar min 444. Maar het was het jaar 445 voor onze jaartelling. Nee, tijdrekenkunde is soms moeilijk. Maar goed, 445 voor onze jaartelling. Namelijk, wat was het, het 20e jaar van Artaxasta, of ik het uit mijn hoofd moet zeggen, uit Nehemia 1. Want het staat allemaal in de Bijbel wanneer het was dat men die toestemming kreeg en wanneer het was. En de berekening van welk jaar dat dan is op onze tegenwoordige Gregoriaanse kalender, die is ook niet omstreden. Dat moet dan geweest zijn het jaar 445 voor onze jaartelling. En ik ken iemand die zegt, en als er niet bij staat welke datum het was in dat jaar, dan moet er gewoon gerekend worden per de eerste Nissan van dat jaar. Hetgeen trouwens, als je het narekent, zeer waarschijnlijk is dat het ook niet alleen zo gerekend moet worden, maar dat het ook daadwerkelijk 1 Nissan was. Het verklaart namelijk waarom Nehemia zo droevig was. Het eerste Nissan. De eerste dag van het nieuwe Joodse, kerkelijke, maar dat heet zo niet. Maar goed, jaar. Het godsdienstige jaar namelijk. Niet te verwarren met Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Dat is vandaag. En dat is niet de eerste van de eerste maand, maar de eerste van de 7e maand. Maar de eerste van de eerste maand, eerste Nissan. Nou, het hele punt is dat hier dus staat dat vanaf dat moment Die 70 weken, die 70 zevens, die 490 jaren dus beginnen te lopen. En dat in de, kennelijk, maar het staat er niet expliciet bij, maar er blijft geen andere verklaring over, dat kennelijk in de eerste 7 weken, in de eerste 49 jaar, daadwerkelijk de stad gebouwd wordt. De enige manier om verdeling te maken tussen 7 en 62. Dus 7 jaar, 7 zevens lang, hè, 49 jaar lang, wordt kennelijk de stad gebouwd. En daarna passeren er nog eens 62 weken, zodat samen 69 weken verlopen zijn vanaf niet de herbouw van Jeruzalem, vanaf de toestemming om terug te keren en Jeruzalem als stad te herbouwen, zoals te vinden in Nehemia 1, tot op Messias de kroonprins. Want vorst, normaal gesproken, heeft niet de betekenis van koning, meestal niet namelijk. De normale betekenis is die letterlijk die van voorste, die van eerste. De eerste die aanspraak kan maken op de troon. In sommige gevallen wordt daar gewoon de koning mee aangeduid. Maar strikt genomen heeft het woord de betekenis van prins. Dat is trouwens hetzelfde, maar in een andere taal. Want prins betekent ook gewoon eerste. En vorst betekent ook gewoon eerste. En toen er zoveel onduidelijkheid over ontstond, hebben wij weer het woord kroonprins uitgevonden. Maar het is één grote verwarring. Maar Messias de vorst is uitdrukkelijk niet de koning. Ik heb trouwens van de week nog gelezen uit, wat was dat, Hosea 3. Het kinderen Israël zouden vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. En nog een hele reeks dingen meer. En het was weliswaar allemaal een verwijzing naar Christus. Maar de dingen die genoemd werden zijn waarachtig niet gelijk. En vorst en koning is ook daar niet gelijk. Zonder koning en zelfs zonder erfgenaam van de troon. Vorst. Kroonprins dus. Troonpretendent. Niet alleen geen koning, ook geen troonpretendent. En wat hier staat is dat 69 weken, kort gezegd 483 jaren, zouden verlopen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren in Jeruzalem te bouwen, tot op de verschijning kennelijk, op een of andere wijze, van Messias, weliswaar niet de koning, maar wel de kroonprins, de troonpretendent. Op een of andere wijze. Tot op de koning zouden we ook niet verwachten, want dan zouden het niet 483 jaar, maar 490 jaar moeten zijn. En dus niet 69 weken, maar 70 weken. Want dat is af te leiden natuurlijk uit vers 24. Zodat we nu meteen weten dat er wat misgaat. Want waarom dan niet gewoon 70 weken tot de koning, maar waarom nou 69 tot op Messias de vorst? Je weet dus dat er wat misgaat en dat betekent dat we met grote aandacht verder zouden moeten lezen. Dan moet iets bijzonders aan de hand zijn wat omgaat buiten de normale verwachtingen om. En voor de goede orde moet ik u zeggen dat ik weliswaar steeds zeg 483 jaar, 69 maal 7, 483 jaar. Maar ik moet erbij zeggen, dat zijn niet jaren op een Gregoriaanse kalender, ook niet op een zonnekalender, maar op een oorspronkelijke Bijbelse kalender, waarbij een jaar 360 dagen duurt. Dat heb ik nagevraagd aan Noach, maar, nou goed, dat zoekt u maar eens uit dan. Nee, toen was dat nog zo, toen duurde een jaar inderdaad 360 dagen, dat er iets aan de hand is met de loopbanen van de zon en de planeten, hoe ze het maar weten. Maar zodat dat nu niet meer zo is, dat is wat anders. Daar hebben we het nu dus niet over, maar dat is gewoon zo. Maar de Bijbel rekent in de profetieën in ieder geval niet met zonnejaren, niet met maanjaren, want dat is veel te lastig, want die zijn veel te onnauwkeurig. Echt zo, dat is heel onnauwkeurig. Maar rekent inderdaad met vaste jaren van 360 dagen. En dat is oorspronkelijk ook het enige echte jaar. Nou goed, reken je dat nou netjes uit, maar dat zal ik vanavond niet voorrekenen. Dan waren dat 173.880 dagen. Want 483 maal 360 is 173.880. En als je dat dan weer netjes omrekent naar Gregoriaanse jaren met schrikkeljaren en dat soort dingen meer. En vooral geen schrikkeljaren rekenen op de eeuwjaren, want dan kom je ook weer in de problemen. Zie je wel, ik leg het niet uit. Ik zeg alleen dat het erg moeilijk is. Hè? Nou goed, als je dat er netjes uitrekent, dan kom je terecht nou, bij Messias de vorst. Nou, er staat hier dat het zo is, dus dat moet zo zijn. En de vraag is alleen, waar komt dat uit als je dat uitrekent? Want dat is de kortste methode namelijk om te zien wat deze profetie betekent. Daarom gebruik ik deze nu. Nou, het komt uit op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar komt het op uit. Ik vind het niet echt bewijs, dat moet ik u eerlijk bij zeggen, maar ik vind het wel aardig dat het daarop uitkomt. Maar waar het om gaat is dat Messias de vorst op een of andere wijze niet de koning is. En op het moment dat de Messias verschijnt in zijn opstanding uit de dood, is hij de koning en werd hem en is hem, sindsdien is hem gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Maar daar hebben we het nou even niet over uiteraard. Daar gaat het hier ook niet over. Het gaat over 69 weken tot op degene die Messias is of zal zijn. En in ieder geval die als kroonpretendent kan worden aangemerkt. En in zijn opstanding uit de dood is hij niet de kroonpretendent. Als u mij tenminste zover volgt. Dan is hij gewoon de koning. We komen dus ergens voor zijn opstanding uit. En eerlijk gezegd, dat is een heel eerlijke zaak. En dat is niet om een berekening kloppend te krijgen. Absoluut niet. Het is een eerlijke zaak dat we maar één gebeurtenis kennen uit het leven, uit de omwandeling van de Heer Jezus. Waarbij hem inderdaad koninklijke eer werd gegeven. En waarbij hij als kroonpretendent werd aangemerkt. En ik bedoel niet de gebeurtenis waarbij ze hem met geweld wilden nemen om hem koning te maken. Want dat is natuurlijk een schetsvertoning. Iemand met geweld koning maken, dat kun je wel doen, maar dan heb je geen koning hoor. Dan heb je een slachtoffer, maar geen koning. Hè? Goed, nou dat even terzijde. Maar we hebben het dus over die ene gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus, waarop hij op de Olijfberg verscheen, gezeten op een ezel, op een of andere wijze de vervulling van de profetie van Zacharia 9. Dus een belangrijke gebeurtenis sowieso, op de Olijfberg. Waarbij hij werd toegeroepen als de koning, de zoon van David enzovoorts. Dus als je een dag moet zoeken uit het leven van de Heer Jezus, is het die dag. En het bijzondere vind ik altijd, ik kan nooit nalaten het op te zoeken. Want het staat er zo mooi, dat moet je gewoon lezen. Hè? In Lucas 19. Daar zeggen ze namelijk onder andere. In vers 38. Gezegend de koning. Dat is hij weliswaar niet, maar zij erkennen hem als zodanig. En dus erkennen ze hem als die vorst. Hè? Gezegende koning die komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Veel verder zou het niet komen dan vrede in de hemel en in de hoge trouwens. Maar daar ga ik nou maar niet verder op in. En dan staat er, sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde, zeiden tot hen, ik zeg jullie dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. Welke stenen? Wel nu, als hij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en van alle zijden benauwden en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en zij zullen u de steen op steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Heb u dat? Zo snel? Dus de Heer komt bij de afgang van de Olijfberg, hij wordt er door sommigen aangemerkt als de koning, die komt in de naam van Jehovah. Maar toen de Heer de stad zag, want die zie je dan als je de Olijfberg afkomt, hè, in de richting van Jeruzalem, kijk je neer op de stad. De meeste foto's van Jeruzalem worden vanaf die plek genomen, dus iedereen heeft het langzamerhand gezien. Hè. Toen hij de stad zag, weende hij over de stad. 70 weken zijn bestemd over uw stad. 70 weken beginnen te lopen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om die stad te herbouwen. Hier zijn we chronologisch op de laatste dag van de 69e week. Ik zeg het met grote overtuiging, naar beste weten. Maar aan de andere kant, dit is de gebeurtenis. Enige die ik kan vinden die beantwoordt aan Messias de vorst. En de Heer komt bij diezelfde stad uit Daniel 9. En spreekt over, van u zal geen steen op de andere gelaten worden. Met andere woorden, de 69 weken, de eerste 69 weken van Daniel begonnen met de uitgang des woords om te doen wederkeren en die stenen op elkaar te stapelen, om de stad te bouwen. En ze eindigen met dat de Heer een woord doet uitgaan waarbij hij zegt, de ene steen zal op de andere niet gelaten worden. Hij kondigt dus de verwoesting van diezelfde stad aan. En zegt daarbij, lees er van nou niet overheen, Hij zegt, och, of gij ook bekendet, gij Jeruzalem, net als die discipelen uit bijvoorbeeld vers 35, 36 en wat er verder volgt, degene die hem tot koning uitroepen, zal ik maar zeggen. Och, of gij Jeruzalem ook bekendet, en dan let op, ook, met grote nadruk dus, in het bijzonder, ook, nog, nu nog, niet morgen, nu nog, ook nog in, niet vandaag, ook nog vandaag, dat zou al sterk genoeg geweest zijn, voor mij voldoende. Maar er staat ook nog in deze dag en vervolgens ook nog in deze uw dag, zodat minstens vier keer, klemtoon gelegd wordt op de datum, op deze bijzondere dag. Waarna de vraag is, wat is er met deze dag aan de hand? Antwoord. Laatste dag van de 69 weken van Daniël. En ook zonder de berekening zou ik dat geloven, hoor. Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ook zonder de chronologische berekening zou ik dit geloven. Wat is er met die dag? Het is de dag waarop de Heer inderdaad als de Messias en als de vorst, als de kroonprins zal ik maar zeggen, verschijnt en als zodanig erkend wordt. Ik weet geen andere dag. En de Heer wijst op deze dag, deze datum. Er komt nog wat anders bij. Het was 10 Nisan. Je kunt het uitrekenen aan de hand van het Johannesevangelie. Maar dat terzijde. Het was 10 Nisan. Bovendien. En de tiende van de eerste maand. En dat is de dag waarop de Jood geacht werd het paaslam in huis te nemen. Dat lijkt mij toch een aardige parallel. Op deze dag moesten ze het paaslam in huis nemen. En 4 dagen in huis houden. Maar in diezelfde 4 dagen bleef de Heer niet in Jeruzalem en ging eruit. Elke avond. En terug naar de Olijfberg, zodat hij eigenlijk weliswaar letterlijk wel in Jeruzalem kwam de volgende dagen tot aan zijn kruisiging. Het waren de 5 dus. Maar in werkelijkheid trok hij zich elke avond uit Jeruzalem terug. Hij vestigde zich gedurende die dagen niet in Jeruzalem. Hij vestigde zich op de Olijfberg. En daar is hij vervolgens ook het laatst gezien. En daar zal hij ook wederkomen. Hier hield het verhaal op. Welk verhaal? Dat van de 69 weken van Daniël dus. Ook nog in deze uw dag. En vergis u niet, want ik lees ook nog vers 42. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Niet, maar het is verborgen voor uw ogen. Was genoeg geweest. Maar er staat, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dus toch iets met de datum. Weer. En daar zijn we er nog niet. Want dan krijgen we vervolgens vers 44. Einde van het vers. Deze dingen komen daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Hoezo is de tijd van hun bezoeking? Wel, het is de tijd van Messias de vorst. En ja, voor ons is het waarschijnlijk iets moeilijker, maar voor hun moet het makkelijk geweest zijn. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, hoefden ze maar netjes de jaren te rekenen tot op de bestemde datum, eind van de 69e week van Daniël. Men had het kunnen weten. En de Heer neemt het hen toch, denk ik, heel voorzichtig, dat zeg ik dat, neemt het hier toch hen, denk ik, toch wel enigszins kwalijk, dat ze niet weten welke tijd het is. Niet alleen dat ze niet weten wie hij is en dat ze niet in hem geloven, dat zegt hij ook niet. Hij zegt, terwijl je de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Ze hadden puur op grond van de kalender, op grond van welke datum het was, hadden ze de Messias moeten verwachten. En daar was hij. Niet alleen op grond van profetieën in het algemeen, maar zelfs in het bijzonder op grond van de tijd. Men wist het. Dat is trouwens niks bijzonders, want als die profetie van Daniël 9 komt over die 70 weken, dan wordt die profetie aan Daniël gegeven, omdat hij zojuist de Heer eraan herinnerd heeft in het begin van dat hoofdstuk, in zijn gebed, dat een andere periode die de Heer had aangekondigd, een van 70, op een of andere wijze toen in die dagen vervuld was of vervuld zou worden. En Daniël gaat in gebed tot de Heer en zegt, Heer, die 70 jaren die u genoemd hebt, die zijn om, of bijna om, of iets dergelijks. En de Heer zegt zoiets als, nou Daniël, dat is wel waar, dat kan wel zo wezen, wellicht. Maar ik zal je nog eens wat anders vertellen. Die 70 jaren brengen misschien een terugkeer uit de ballingschap tot op zekere hoogte, een bevrijding van Babel tot op zekere hoogte. En van 606 tot 536 is inderdaad 70 jaar, dus dat even oppervlakkig, even zo, dat, niet zoveel tegen in te brengen, zo gauw. Maar de Heer zegt tegen, maar vergis je niet, er zullen niet 70 jaren, maar 70 weken van jaren nog ooit voorbij gaan voordat definitief het Joodse volk verlost zal worden uit de ballingschap en de troon van David zal hersteld worden. En dat is maar waar het om gaat. Zodat deze profetie komt op grond van dat Daniel zich herinnert en zich houdt aan een andere profetie met betrekking tot tijdrekening. En voor degenen die een hekel hebben aan tijdrekening in de Bijbel. De Heer zei tot Noach, over 120 jaar gaat het regenen. Dat konden ze dus gewoon uitrekenen. En de Heer zei tot Abraham, over 400 jaar, na 400 jaar zal uw zaad wederkeren uit het land wat het hunne niet is of iets dergelijks. Hè? Ik ga daar niet verder op in, ik doe het met opzet wat uit de losse pols. Hè? Over 400 jaar zal het gebeuren, enzovoorts. En was het Jeremia, als ik zo snel ga, dan raak ik zelf de draad kwijt, maar was het Jeremia, geloof het wel, tot wie gezegd werd, je moet zoveel dagen op je ene zij liggen en daarna zoveel dagen op je andere zij, enzovoorts. Want dat staat voor de jaren dat, enzovoorts. Wordt van tevoren aangekondigd. Stond vast. En zo is het met de eerste komst van Christus. Ik beweer nog altijd, maar goed, wie ben ik? Maar ik beweer nog altijd dat als Anna en Simeon in de tempel verschijnen, komen ze daar op een datum die ze van tevoren hadden kunnen uitrekenen. En ik denk ook dat ze dat gedaan hebben. Natuurlijk, de staatsen werden door de geest daar gebracht. Natuurlijk, maar dat bedoel ik dus ook. De geest werkt via het woord. In de eerste plaats, toch? Het is gewoon uit te rekenen. Nou hier, die 69 weken, de Heer kende ze en zegt, deze uw dag. En hij zegt, of gij ook bekende het nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, hetgeen leidt tot vrede, shalom, de bekende vrede. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En, zegt hij, Jeruzalem zal verwoest worden, er komt geen vrede. Waarna het net is alsof ik Jeremia hoor spreken, die ook zei, nee, Jeruzalem komt niet in vrede, Jeruzalem zal verwoest worden. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde op de tijd die feitelijk van tevoren gewoon was aangekondigd. Nou, ga daar maar even aan staan. Dan gaan we terug naar Daniel 9, vers 26. Na die 62 weken, en voor de goede orde, je kunt ook lezen na die 69 weken, want je krijgt er eerst 7 en 62, dat is 69. En na 62 is dus hetzelfde hier als na 69 weken. En dus met nog één week te gaan. Je kunt ook lezen, en na de zogeheten intocht in Jeruzalem, zal de Messias afgesneden worden? Ik hou me bij voorkeur aan de King James Version. Hij zal afgesneden worden. Vind ik wel een aardige vertaling. Dat kan betekenen hij zou gedood worden, maar het kan een heleboel betekenen. Maar in ieder geval betekent in ieder geval dat iets ophoudt. Dat kan zijn in de dood, maar dat hoeft niet noodzakelijk. En dus afsnijden vind ik een veel mooiere vertaling feitelijk. Dus na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. En dan staat er iets zeer ongelukkigs. Er staat namelijk gewoon, en hij zal niet hebben. Eventueel, maar hij zal niet hebben, dat kan ook. Is volstrekt hetzelfde. En hij zal niet hebben. En u begrijpt dat men in de vertaling heeft gelegd dat na die 62 weken de Heer Jezus zou sterven en niet voor zichzelf, maar voor ons. Dat heeft men erin gelegd. En dat is ongetwijfeld Bijbelse waarheid, maar het punt is dat dat wel Bijbelse waarheid is, maar dat staat niet in dit vers. Dit vers zegt, na 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. En daar is niks moeilijks aan, want als je de draad van het betoog volgt, dan weet je wat die afsnijding inhoudt en dan weet je ook wat hij niet zal hebben. Het is namelijk hetzelfde. Want wat er in werkelijkheid gebeurt, zoals uit dit vers en ook het volgende blijkt, is dat heel die tijdrekening gewoon stop wordt gezet. De geschiedenis wordt stopgezet. De Heer zelf gedraagt zich dan ook zo, want hij verschijnt op de laatste dag van de 69 weken op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Hij gaat weliswaar nog naar de stad, maar dat is niet meer een glorieuze intocht. Zoals in de tekening van de kinderbijbel gesuggereerd werd, want zo was het niet, dat staat er ook niet. Daar eindigde die glorieuze tocht. Maar hij ging wel naar Jeruzalem, maar elke avond gedurende de dagen die daarop volgden, ging hij uit Jeruzalem terug naar de Olijfberg. Hij huisde kennelijk bij Lazarus. Ja, dat had hij ook zelf kunnen bedenken. Maar goed, want het is ook typologie. Maar hij huisde kennelijk bij Lazarus en Maria Martha op de Olijfberg. En van daar af sprak hij elke avond over de dingen die wel zouden gebeuren. Maar niet aanbreken van zijn koninkrijk. Maar hij sprak over de dingen die zouden gebeuren terwijl het koninkrijk niet zou komen. En laatstelijk dus werd hij ook inderdaad gezien op de Olijfberg. Vandaar voer hij ten hemel. En daar werd ook de boodschap gegeven. Deze Jezus zal alzo wederkomen. En ik houd het erop uiteraard ook op diezelfde plaats. Al was het maar omdat dat nou eenmaal ook in Zacharia staat. Zacharia 9 over die verschijning op de Olijfberg in verband met die ezel. Intocht in Jeruzalem in elk geval. En Zacharia 14 zijn feitelijk zijn wederkomst op de Olijfberg. Maar daar wordt ook gesproken in de eerste verse van het hoofdstuk over de verwoesting van Jeruzalem. En nou lezen we dit vers. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Het verhaal ging niet verder. Het is nog steeds blijven steken op de Olijfberg. En hij zal niet hebben, nou ja, als de koning verwacht wordt en de kroonprins verschijnt en hij wordt afgesneden, wat heeft hij dan niet? Zijn kroon, zijn troon, zijn koninkrijk. Heel simpel. Hij zal niet hebben. Niet het koninkrijk. Er werd hem ook gevraagd in diezelfde week later. Zijt gij een koning? Zijt gij de koning der Joden? Nou goed. Dus hij zal niet hebben. Maar wat er wel zou gebeuren. Wel een volk des vorst het wel komen zal. Het wel slaat op het volk en niet op de vorst. Maar goed. Een volk des vorsten het wel komen zal. Zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat zijn bijna de woorden die de Heer Jezus uitsprak op de laatste dag van de 69e week van Daniël in Lucas 19. Ook dat loopt parallel dus. Het is ook min of meer gebeurd, want hoe letterlijk je het ook leest, wij weten dat datzelfde Jeruzalem verwoest is, inderdaad, in het jaar 70 van onze jaartelling. En het jaar 70 zegt niks, want dat toen heette dat jaar niet het jaar 70. Dus daar mag je geen conclusies aan verbinden. Maar in ieder geval, op onze kalender in het jaar 70 werd inderdaad Jeruzalem verwoest. Op de wijze die de Heer ook in Lucas 19 onder andere aankondigde. Lucas 21 trouwens ook. En Lucas 24 niet. Maar goed, dat even terzijde. En dan gaan we weer verder. En dan vers 27. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En dan moet ik ook even corrigeren. Hij zal niet velen, maar de velen. En niet het verbond, maar gewoon verbond. En in het Nederlands dus een verbond. Het bepalend lidwoord, de of het, staat namelijk in het Hebreeuws niet voor verbond, maar voor velen. En waarom het verdwaald is, weet ik niet, maar staat het verkeerd. Hij zal met de velen een verbond versterken. 1 week. Hij moet slaan op een vorst die komen zal, uit het voorgaande vers, een vorst die komen zal in de plaats van Christus uiteraard. Een andere machthebber, een andere kroonpretendent. Daar gaat het maar om. En die zou met de velen, niet met velen, maar de velen, zodat de vraag is welke velen, en het antwoord is uiteraard, het moeten velen zijn uit het volk van Daniël, want de profetie gaat überhaupt over het volk van Daniël en de stad van Daniël. Dus moet zijn met de velen uit de Joden, waarna weer de vraag is welke velen, en is het antwoord uiteraard die velen die samen deel uitmaken van de Joodse staat, het officiële volk, de staat, de natie of hoe je dat maar noemt. We hebben dus hier niet over verstrooide Joden. Het is een beetje moeilijk om met hen een verbond te sluiten trouwens. Maar het is een verbond met de Joodse staat als zodanig. Hij zal met de velen een verbond versterken. En ik moet u zeggen, maar ik neem er nou de tijd niet voor. Ik moet u zeggen dat in voorgaande hoofdstukken in Daniël sprake is van een verbond. Ik meen in Daniël 6, als ik het wel heb. En daar wordt uitdrukkelijk tot bij het belachelijke af gesproken over een verbond wat versterkt, wat bekrachtigd zal worden. Dat heet daar ook een verbond versterken. Dat was een verbond dat niemand mocht bidden tot zijn God. Ze mocht alleen een verzoek indienen bij de koning. En er staat bij wat het versterken van zo'n verbond betekent. Want er wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. Het betekent gewoon dat het onderschreven werd. Getekend werd. Want versterken betekent ook maar gewoon bekrachtigen. En een overeenkomst bekrachtigen gebeurt bij ons ook nog steeds door een handtekening te zetten. Tamelijk goedkoop, maar dat daar gelaten. Dus als hier staat, hij zal velen een verbond versterken, betekent het niet dat een oud verbond opnieuw in werking treedt, niet dat de wet opnieuw in werking treedt, zoals de zevendedags Adventisten in elk geval leren. Maar dat kan trouwens niet, want de wet is definitief beëindigd, dan wel vernietigd bij de dood van de Heer Jezus. Dat wordt niet weer opnieuw door de Heer van stal gehaald, laat staan door een tegenstander. Het gaat gewoon om een vorst van een ander volk, wat een overeenkomst, een verbond, politiek dus, een verbond sluit. En verbond is inderdaad bekrachtigd en ondertekend. Een verbond wat betrekking heeft op 1 week. En 1 week is precies waar we nog op wachten, want er waren er 69 om, we hadden er nog 1 over, daar wachten we op. En tenzij anders vermeld dus, is deze week uit vers 27 de 70ste week van Daniël. Ik bedoel, zo, je kunt je daar onderuit kletsen en zeggen, dan, maar dat is heel wat anders. Ja, nou dan doe je dat maar. Maar het is niet verantwoord. Je moet de gedachte volgen, 7 voorbij, 62 voorbij. Nou zitten we te wachten in spanning op die laatste week. Nou, die komt in vers 27 en die begint dan wanneer die vorst die komen zal, wie het dan ook maar is, een verbond sluit, want daar komt het op neer gewoon, met de velen, zeg maar met de Joodse staat. Het moet een verbond zijn wat inderdaad de bedoeling heeft een week, 7 jaren dus, van kracht te zijn. Dat lees ik erin. En voor degenen die dat er niet willen lezen, maakt het nog niks uit, want er staat gewoon vervolgens dat 3,5 jaar later, namelijk een halve week later, dat verbond verbroken wordt. Zodat, hoe je dat ook keert of wendt, er wordt een verbond gesloten, dan begint de 70ste week van Daniël. En 3,5 jaar wordt, om het maar praktisch te zeggen, wat ongenuanceerd, maar wordt dat verbond inderdaad verbroken. Dat wil zeggen, er komt dan ineens niet meer zoveel van terecht. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen. Een week, moet de 70ste week van Daniël zijn. God drukt dan kennelijk de klok in als het verbond gesloten wordt. En dan staat er, en in het midden, of ook wel in de helft, maar dat is het midden. In het midden der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En dan lees ik maar gewoon wat er staat, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste. Het betekent in elk geval dat vanaf het midden van de 70ste week van Daniël tot aan verwoesting zal zijn. Tot wanneer? Kan nooit langer zijn dan tot het einde van de 70ste week van Daniël. Meer hebben we niet. Want dan, als de 70ste week om is, zijn de 70 weken om. En dan zou de overtreding gesloten zijn, dan zou de zonden verzegeld zijn, zou de ongerechtigheid verzoend zijn, zou een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden. Over wie? Over uw volk, Joodse volk, en over uw heilige stad, Jeruzalem. Zodat die verwoesting uit vers 27 verwoesting is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En in de eerste helft van de 70ste week van Daniël heeft de Joodse staat en dus ook de stad een verbond met de een of andere vorst van een volk dat komen zal. Een volk dat komen zou en een vorst ervan. Als dat niet een beschrijving is van het tegenwoordige zogenaamde Palestijnse volk, wat 100 jaar geleden absoluut niet bestond. Nu officieel eigenlijk nog niet, maar men heeft het nou eenmaal op papier gezet, dus nou bestaat het. Zo werkt zoiets, hè? Je zet het op papier en dan bestaat het. Maar goed, daar ga ik nog verder niet over praten. Maar er is een volk ontstaan waar vroeger nooit iemand van gehoord had, enzovoort. Ze heeft nog een soort kroonprins ook. Of die nou Arafat heet, of dat het om een opvolger van die man gaat, heeft er weinig mee van doen. Het gaat om de functie meer dan om de persoon zelf, uiteraard. Want het is nou niet in de eerste plaats van belang. Maar het gaat erom dat als ik dit lees, dat er dan mijn zinziens gesproken wordt over dat het Joodse volk inderdaad een overeenkomst zal sluiten met een heidense mogendheid, een beetje vreemd, met een volk wat verder in de Bijbel dan kennelijk niet zo'n rol van betekenis speelt, een volk wat later pas zou komen en men sluit een verbond in ieder geval met de leider van dat volk. Dat is waar het om gaat. En waarna de volgende vraag is, wat is de aard van dat verbond? Want je kunt verbonden sluiten bij het leven, maar het gaat er maar om, over welk verbond gaat dit? Wat behelst dat verbond? Waar heeft dit verbond betrekking op? En dan moet ik u zeggen, los van de gebeurtenissen van de afgelopen weekend zal ik maar zeggen, maar gewoon op grond van deze profetie, het moet per definitie een verbond zijn met betrekking tot de velen, het Joodse volk dus, de Joodse staat als zodanig. Maar daar ben ik niet mee klaar. Het moet een verbond zijn met betrekking tot de heilige stad, de Joodse stad. Het moet een verbond zijn in ieder geval met betrekking tot Jeruzalem. En één stapje verder. Als slachtoffer en spijsoffer uit vers 27 letterlijk genomen moeten worden, dan suggereert dat dat in ieder geval in de eerste helft van de 70ste week van Daniël slachtoffers en spijsoffers gebracht worden in de heilige plaats. Een term uit Daniël trouwens, de heilige plaats. Of dat echt letterlijk zo is, daar ben ik niet 100% van overtuigd, dus daarom zeg ik het zo. Maar als het puur letterlijk genomen zou moeten worden, dan zou ik bovendien moeten zeggen, het zou een verbond moeten zijn, niet alleen met betrekking tot het Joodse volk, maar ook met betrekking tot de Joodse stad, maar ook met betrekking tot bepaalde godsdienstige Joodse aangelegenheden. Ik acht die kans vrij groot, maar ik zeg, ik ben er niet 100% zeker van. En dat betekent dus inderdaad dat het verbond wat dus deze dagen gesloten is, niet is het verbond waarover Daniël 9 vers 27 spreekt. Want zover is het niet. Dat wil zeggen, ik denk dat de partijen die in dat verbond voorkomen, de twee belangrijkste partijen, dat die inderdaad wel ongeveer beantwoorden aan partijen die hier dan genoemd zouden worden in Daniël 9. Maar de aard van het verbond gaat ook wel in de richting van dit verbond hier, uiteraard. Maar het is dat verbond niet wat wij op grond hiervan zouden moeten verwachten, op grond van Daniël 9 vers 27, is een verbond in elk geval, niet alleen met de Joden, dat is vanzelfsprekend, maar een verbond met betrekking tot de stad. Vergis u niet, de 70 weken begonnen met een decreet, het uitgang des woords, een decreet om terug te keren aan Jeruzalem te herbouwen. De 7 weken hebben kennelijk betrekking op de periode van de bouw van Jeruzalem. De 69, de periode van 69 weken, eindigt met een vloek over Jeruzalem. Hier, zowel als in Lucas 19, zal verwoest worden namelijk, zodat, en dan moet ik nog verder gaan, de 70ste week eindigt in elk geval ook met de verwoesting van Jeruzalem. Omdat nu eenmaal is aangekomen in vele provincieën dat de verwoesting van Jeruzalem ogenblikkelijk en zeer ogenblikkelijk voorafgaat aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg opnieuw aan het Joodse volk officieel. Zodat het enige punt wat we nou niet genoemd hebben, is het begin van de 70ste week, maar alle andere markante punten uit deze chronologie hebben allemaal te maken met Jeruzalem. Het zij herbouw, of toestemming om te herbouwen, het zij verwoesting. Zodat je mag aannemen dat de 70ste week, niet alleen begint met het sluiten van een verbond tussen die twee partijen, maar dat de inhoud van dat verbond ook in hoge mate betrekking heeft op de positie van Jeruzalem. En dan moet ik er meteen bij zeggen, als je zegt de positie van Jeruzalem, dan denk ik in ieder geval niet meteen aan de politieke positie, maar denk aan de godsdienstige positie, want daar gaat het om. Het touwtrekken om Jeruzalem, zal ik maar zeggen, gaat nou eenmaal om religieuze aangelegenheden. Zodat het verband met dat slacht- en spijsoffer inderdaad zeer voor de hand ligt. Maar zo'n verbond is er niet. Integendeel, als u opgelet hebt en commentaren gevolgd en gehoord hebt, dan heb je horen zeggen dat het verbond wat nu, overeenkomst die nu gesloten was, niet uiteindelijk overeenkomst is, maar de basis is op grond waarvan onderhandelingen moeten plaatsvinden. Men wil dat ook. Op grond waarvan onderhandelingen moeten plaatsvinden. Onderhandelingen die, voor zover ik heb begrepen, toch in de eerste plaats van doen hebben niet met Jericho, zoals deze overeenkomst in principe, maar met Jeruzalem, uiteraard. Dat is waar het om gaat. En alle commentatoren hebben deze mensen geïnterviewd en allemaal gevraagd naar, en hoe zit het met Jeruzalem, wat over Jeruzalem, enzovoort. Nou, dat is waar het om gaat en dat is waar we heen bij onderweg zijn. En dan moet ik u nog wat zeggen. Op het moment dat dezezelfde partijen, morgen of volgend jaar, maakt me niet uit, tot een overeenkomst komen met betrekking tot Jeruzalem, wil dat nog niet zeggen dat dat dit verbond is uit Daniël 9 vers 27. Want ik zou niet weten waarom er niet tot een verbond kan komen met betrekking tot Jeruzalem en daarna nog gewoon verder onderhandelt over andere punten met betrekking tot Jeruzalem. Laat uw hoofd nou niet op hol brengen. Zo duidelijk staat er, wordt hier niet een tekst gegeven van de inhoud van het verbond. Dus je weet nooit, op het moment dat het verbond gesloten wordt, of dat verbond het verbond is zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Dat zegt dus verder niks. Nou goed, ik ben ruim aan het einde van de tijd die ik beschikbaar had. Dus we hebben inderdaad al afgesproken dat wij de volgende keer, dus over 14 dagen, nog één avond over dit onderwerp verder door zullen spreken.